only
Toen stak je voor toen ik het ziekenhuis verliet en ik liet het min of meer over in de handen van de Heer. Of ik. Ik weet dat ik een beetje hees ben, want ik heb kou gevat. Maar ik dacht dat als moeder goed genoeg was, dat ik kon komen, wel, dan zou ik weer terug zijn om u te kunnen bezoeken. Want als ik iemand daar zie liggen, zoals mama. En weet dat hier andere moeders en vaders zijn. En dat we allemaal tot die plaats moeten komen, zie. En dan bedenk ik hoe dankbaar ik ben dat zij gereed is om te gaan. En dan is er nog iets wat ik de gemeente wilde laten weten. Ik geloof dat ik zuster Wilson daar achteraan heb gezien. En misschien zijn broeder en zuster Zotman ook hier ergens in het gebouw. En er zijn verscheidenen van u hier die hun hulp hebben aangeboden om 's nachts bij mama te waken en dergelijke. Dat is geweldig loyaal en ik waardeer alles wat u alle hebt gedaan. De familie is werkelijk uitgeput, weet u, want we blijven er elke nacht bij. En nu de meeste van hen werken, dus komt het neer op Meda en mij, of Dolores. En zij heeft schoolgaande kinderen. En dat maakt het gewoon moeilijk om het zo tussen enkele van ons te verdelen. En dan raak je echt uitgeput. Je kunt het nauwelijks nog opbrengen om te gaan. En je kunt bijna niet de dag van de nacht onderscheiden. Vooral als je zo ongeveer de leeftijd van Mila en mij hebt bereikt, weet u. En dan zijn er niet zoveel nachten voor nodig om uitgeput te raken wanneer je een beetje op leeftijd komt. Vroeger dacht ik dat ik het dag en nacht zou kunnen volhouden. Ik kwam uit Californië in mijn oude T-Ford. En als ik dan onderweg een beetje slaperig werd, het kostte me ongeveer 4 of 5. Misschien wel 7 dagen om er te komen. En ik reed dag en nacht door. En als ik een beetje moe werd, reed ik een eindje de prairie op. Gooide mijn deken onder de auto, sliep een paar uren. En dan ging ik weer verder. En ik ben sindsdien veel veranderd, broeder Neville. Ik realiseer me nu toch dat ik de 25 gepasseerd ben, zie. En het is dus een voorrecht vanavond hier in het huis van de Heer te zijn. En vanmorgen had ik een paar kleine aantekeningen gemaakt die ik wilde nemen, die de Heer mij gaf. En ik dacht dat als ik er vanmorgen de kans voor kreeg, dat ik er misschien over zou spreken voordat ik zou gaan bidden voor de zieken. Maar omdat we vanmorgen laat met de vragen klaar waren, dacht ik dat als het met mama beter zou gaan, dat dat misschien een teken zou zijn om vanavond terug te komen. En dan zou ik vanavond een klein poosje kunnen spreken als het niet enigszins het programma van broeder Neville verstoort. En terwijl ik in de kamer stond, kreeg ik een geweldig getuigenis te horen over een christenzuster die vanavond bij ons is. Ze stond vanmorgen in de gebedsrij en ze bad voor iemand anders. En in haar kamer, een verduisterde kamer, hangt het avondmaal des Heren. Het laatste avondmaal des Heren. En het is zo dat de zon daar op geen enkele manier kan binnendringen. En even na 3 uur vanmiddag kwam deze lichtkrans binnen, die hier werd gezien toen we de gemeentetijdperken hadden gepredikt. Echter meer als een regenboogkleur, en het kwam recht boven het hoofd van de Heer Jezus. Ja, ze keek er een paar ogenblikken naar, en toen ging ze naar haar zuster en vertelde het haar. Zoals ik uit het verhaal begreep, kwamen ze terug en verwonderden zich er een lange tijd over, een uur ongeveer. En daarna riepen zijn buurman binnen, een prediker, het was broeder Strikker hier, om het verschijnsel te zien. En ze hebben er tot ongeveer 5 uur naar zitten kijken. En de prediker werd gevraagd om te bidden, maar hij had het gevoel dat hij gewoon niet kon bidden of zoiets. En na een klein poosje sprak iemand een boodschap uit en zij hadden hun eigen uitleg gegeven over wat het betekende. En de boodschap kwam terug door het gesprokene in de boodschap en zei dat ze het verkeerd hadden uitgelegd. Zij hadden het niet juist onderkend. Ik geloof dat het juist is, niet waar, broeder Bruce? Zij hadden het niet juist onderkend. Er werd gezegd dat het voor hen een teken was als een soort waardering dat zij de boodschap die hier uitgaat van de tabernakel hadden geloofd of zoiets. En er werd gezegd dat ze nog grotere dingen dan deze zouden zien plaatsvinden, dat ze zelfs engelen zouden zien opstijgen en neerdalen en opstijgen. Wij leven dus in de laatste dagen en we zijn dichtbij de eindtijd. En dit mag misschien vreselijk klinken voor sommige mensen, maar wat betreft de christenen, ik ben blij dat het zover is. Ik ben blij dat we aan het einde zijn. Ik zei dat eens in een samenkomst en iemand die met mij sprak zei, Wat bedoelt u? Bedoelt u dat u blij zou zijn als u het einde van de wereld ziet komen? Zei, oh ja, meneer. Zei, zeker. Hij zei, wel, dat klinkt niet verstandig wanneer iedereen zou willen dat het einde van de wereld komt. Ik zei, bij de voleinding van de wereld, op die tijd, komt Jezus. En dat is degene die ik graag wil zien. En ik zei, de Bijbel zegt, alle die zijn verschijning hebben lief gehad, zie. En het is een genoegen te weten dat al deze oude dingen van het leven hier één deze dag zullen ophouden en dat we hem zullen gaan zien. Maar enige tijd geleden werd verteld dat ook vele jaren geleden, toen er nog slavernij was. En daar was een oude kleurling die gewend was oude kerkliederen te zingen. Die volksliederen. En ze kwamen dan samen en verleenden geestelijke bijstand aan de slaven, predikten, weet u, en ze hadden samenkomsten. En op een avond werd daar een oude man gered. En toen hij gered was, wist hij dat hij vrij was, en daarom begon hij dit de volgende ochtend aan de andere slaven op de plantage te vertellen, en hij zei, ik ben vrij. Dus kwam zijn baas naar hem toe, nam hem mee naar binnen en vroeg, nu luister eens, Sam. Ja, wat heeft dat te betekenen, dat ik je onder de slaven hoor vertellen dat je vrij bent? Hij zei, ja baas, dat is waar. Hij zei, gisteravond werd ik tijdens een samenkomst vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Dat is het. Dat is het. Ik werd vrijgemaakt van de wet van zonde en dood. Eens was ook u daarin gebonden, ziet u, maar nu bent u daarvan vrijgemaakt. Ziet, zoals ik vanmorgen zei, bestaat de dood alleen in zonde. Zonde en dood zijn hetzelfde, zie. Maar als u van de zonde verlost bent, bent u ook van de dood verlost. Maar terwijl u in de zonde bent, bent u in de dood, zie. En daarom bent u, als u vrij bent van de wet van de zonde en dood, een nieuwe schepping in Christus Jezus. En dan bent u vrij. En zijn baas zei tegen hem, Sam, meen je dat werkelijk? Hij zei, ja meneer. Hij zei, de Heer riep mij gisteravond om tot mijn mensen te spreken en tot hen te zeggen dat zij vrij kunnen zijn van de wet van zonde en dood. Hoewel we slaven zijn, kunnen we toch vrij zijn van de wet van zonde en dood. Hij zei, Sam, meen je dat werkelijk? Hij zei, baas, ik weet niet wat u hierna met mij zult gaan doen, maar dit zeg ik u, dat ik een vrij man ben. Hij zei, ik ben vrij van de wet van zonde en dood. En hij zei, Sam, ik ben ook een christen, weet je. En omdat je God je vrijgemaakt heeft van zonde en dood, en je een christen bent en je voelt dat jij je broeders daarover wilt vertellen, daarom zal ik deze morgen de verklaring gaan tekenen dat je vrij bent. En dan kun je een vrij man zijn, aan niemand gebonden, om het evangelie aan je broeders te prediken. Hij zei dat de oude man gedurende vele, vele jaren predikte. Later kwam hij zoals we allemaal, we komen aan het einde van onze weg. En als we aan het einde van onze, toen hij aan het einde van zijn reis was gekomen, zeiden ze dat hij ongeveer over verschillende uren bewusteloos lag. En vele van zijn blanke broeders kwamen hem bezoeken. En er was een groep van hen in het gebouw. Toen hij ontwaakte en bij bewustzijn kwam, hij keek om zich heen en zei, bedoelt u dat ik daar nog niet ben? En ze zeiden, Sam, je hebt geslapen. Hij zei, nee. Hij zei, ik was niet in slaap. Ik was daar aan de overzijde. Toen zeiden de predikersbroeders, Sam, vertel ons wat je aan de andere kant hebt gezien. Hij zei, wel, ik wandelde door een grote witte paarlenpoort. En toen ik daar binnen wandelde, zag ik de troon. En ik zag hem. En hij zei, er kwam een engel aan en hij zei, ben jij Sam? Hij zei, daar ben ik. Hij zei, Sam, hier is een mantel en een kroon. Hij zei, je hebt deze verdiend, Sam, door de grote werken die je op de aarde hebt gedaan. Hij zei, spreek me niet over een mantel en een kroon als beloning. Hij zei, welke beloning zou je willen hebben? Hij zei, laat me slechts 1000 jaar naar hem kijken. Ik denk dat wij alle op die wijze voelen, nietwaar? Ik wil geen mantels en kronen en paleizen. Ik wil alleen maar naar hem kijken. Ik zou graag alleen maar naar hem willen kijken. Alleen dat, weet u, zou u dat ook niet zo... Ik zou graag uw hand willen vasthouden terwijl ik dat doe, broeder Neville. We zouden het samen kunnen doen en zeggen, denk terug, broeder Neville, hoe we in hitte en kou in de tabernakel waren en dergelijke. Maar zie eens waar we hier naar kijken, naar de Zoon van de levende God. Dat zou wonderbaar zijn, alleen maar naar te kijken en zijn gelaatstrekken te zien. Ik heb hem nu 2 of 3 maal in mijn leven gezien, in een visioen. Hij zag er elke keer hetzelfde uit. Maar er is geen artiest in de wereld die ooit zijn portret zou kunnen schilderen. Ze kunnen misschien iets schilderen wat op hem lijkt, maar voor mij zag hij eruit als een man die, als hij zou spreken, de wereld zou doen ophouden te bestaan. En toch zo teder en liefdevol is dat er zijn gewoon te veel karaktertrekken dan die het penseel van de schilder zouden kunnen vastleggen. En ik wil hem zeker graag op een dag persoonlijk zien. En ik heb vaak bij mezelf gedacht hoe graag ik hem gehoord zou hebben toen hij die dierbare handen uitstak en zei, kom tot mij. Om hem zo vermoeid en afgemat te zien, wanneer hij moe en uitgeput was van zijn reis, zeggend, kom tot mij, gij alle die ingespannen en belast zijt, en ik zal u rust geven, neem mijn kruis op u en leer van mij. Zei hij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik had hem dat graag horen zeggen. Ik was daar op die dag niet bij. Ik stond daar niet bij Petrus, Jacobus en Johannes. Maar ik hoop dat ik bij hen zal staan op die dag wanneer ik hem zal horen zeggen, wel gedaan. Mijn goede en getrouwe dienstknecht, treed nu binnen in de vreugde des Heren. En te bedenken dat daar diegenen zullen zijn die deze Bijbel schreven. Paulus, Jesaja, Jeremia en al de apostelen. En die dierbare broeders, waar zij zich nu ook mogen bevinden. Zij zijn nu dezelfde God die met hen handelde. En om dingen te voorzien, deze op te schrijven enzovoort, en die hun de Bijbelse gaven gaf, zoals profetie en spreken in tongen, en tekenen en wonderen enzovoort. Wij zullen bij deze mannen, waar ze nu ook mogen zijn, bij hen gaan zijn. Dezelfde God, met dezelfde zaak. Het is dan niet meer een, ik veronderstel dat het zo is, maar wij weten het nu, zie, omdat het werkelijk aanwezig is en wij weten dat het zo is. Zouden we dan niet de gelukkigste mensen op aarde moeten zijn? Waar zouden we nog meer naar verlangen? Ik sprak vanmiddag met een bejaarde man. Ik geloof dat hij zei dat hij 88 of 89 jaar oud was, die net onlangs christen is geworden. Ik doopte hem in de naam van Jezus Christus, terwijl hij niets anders aan had dan zijn gewone zondagse pak. Ik nam hem het water in. Ik geloof dat broeder Wood hem een broek gaf of iets en we doopten hem hier in het water. En hij vertelde mij dat toen hij een jongen was, hij is nu een tamelijk welvarend man, en hij zei dat hij, toen hij een jongen was, voor $30 per maand werkte, hij trouwde niet of zoiets totdat hij een oude man was, en hij vertelde hoe hij uitzag, naar de tijd dat als hij oud geworden zou zijn, hij niet op straat zou hoeven liggen te bedelen, hoe hij de muntjes en dingen nam die hij spaarde en ze voor hem liet werken, en ze gingen beslist voor hem aan het werk en vermenigvuldigden zich, en daar is hij nu, 80 en nog wat jaren oud, 88 of 89 geloof ik dat hij zei, dus bij de 90, nog steeds goed ter been, zit precies hier vanmorgen in de samenkomst, en hij heeft het zo voor elkaar, dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. Als hij nog 100 jaar zou leven, zou hij zich geen zorgen hoeven te maken over zijn financiële zaken enzovoort. Een goedhartige, oprechte broeder die alles voor christenen doet wat hij maar kan bedenken. En toen zei ik, en behalve dat alles, mijn dierbare broeder, hoewel u al 88 of 87 jaar oud bent, heeft God zich in zijn genade uitgestrekt en u eeuwig leven gegeven. Voor een hemels thuis. Wat zou u zich nog meer kunnen wensen om een leven af te ronden? Zo is het. En ondanks al de rijkdom die we hier kunnen vergaderen, al de dingen die we op aarde kunnen doen, ongeacht wat het is wat de mens ook heeft gedaan, u zult moeten sterven en alles achterlaten. Koester niet de ijdele rijkdommen die zo snel vergaan. Bouw uw hoop op eeuwige dingen die nooit zullen vergaan. Dat is juist. Grijp Gods trouwe vaderhand. Ik hou van dat lied. Vroeger zongen we het vaak hier in het tabernakel. De tijd is vol snelle verandering. Niets op aarde houdt blijvend stand. Bouw uw hoop op eeuwige dingen. Grijp Gods trouwe vaderhand. Daar ginds ligt vanavond mijn oude zieke moeder. Als ik $100 miljoen zou hebben, zou ik er iedere cent van geven om een uurtje met haar te kunnen praten. Jazeker. En als zij nu $100 miljoen zou hebben, wat zou het dat haar nu kunnen baten? Helemaal niet, zie. Want de dingen die betreft die zij heeft, laat ze geen aardse schatten na, maar ze laat dit na. Zij kent de Heer Jezus als haar verlosser. Dat is de hoofdzaak. Laten we met dit vooruitzicht vanavond bij onszelf inventaris opmaken. Laten we hier aan denken voordat we in gebed gaan. Hoe sta ik vanavond met God? Laten we onze harten doorzoeken en ons afvragen. Heren, heb ik vandaag iemands ziel gekwetst? Of heb ik veroorzaakt dat iemand van het pad afweek? Of heb ik iets gedaan of gezegd wat verkeerd was? O God, vergeef mij daarvoor. Zie? Mijn geloof ziet op naar u. Gij, lam van Golgotha, goddelijke redder. Hoor mij nu terwijl ik bid. Neem al mijn schuld weg. En laat mij vanaf deze dag u volledig toebehoren. Terwijl ik door het doolhof van het leven ga. En smarten rondom mij zijn uitgespreid. Wees gij mijn gids. Maak dat duisternis veranderd in dag. De smart en tranen weg. En laat mij nooit van uw zijde wijken. Houd mij op de weg, Heere. Houd mij in het centrum van uw wil. Jong of oud. We weten niet hoe oud we zullen worden. U kunt nu 80 jaar oud zijn. En als u tot morgen zou leven, zou u menig 16-jarige jongen of meisje kunnen overleven. Vele 16-jarige jongens en meisjes zullen God ontmoeten voordat de dag van morgen aanbreekt. Dat is zo. Wat leeftijd heeft er niets mee te maken. De zaak is, bent u klaar om hem te ontmoeten? Dat is de hoofdzaak. Laten we nu aan deze dingen denken terwijl we onze hoofden buigen in gebed. O genadige en heilige en eerbiedwaardige Vader des levens, wij komen in uw tegenwoordigheid, de almachtige God, om u uit het diepst van ons hart te danken dat wij het voorrecht hebben hier vanavond te zijn. Toen ik daar straks heen en weer liep in het ziekenhuis en daar naar binnen keek, zag ik mensen die buiten bewustzijn waren, sommigen van hen bloedend en huilend en anderen buiten hun zinnen en vastgebonden in bed. O God, dan bid ik dat ieder van hen bereid zal zijn, Vader, dat ze bereid mogen zijn om u te ontmoeten als ze dit leven verlaten. En te bedenken, Heer, dat wij dat konden zijn, ieder van ons hier, als het niet door uw genade was, maar u hebt ons laten leven om hier vanavond weer samen te komen. Om onszelf toe te bereiden. Deze dingen gaan nu door onze gedachten en harten, Heren. En terwijl u de teugels van ons hart doorzoekt, mocht daar een onreine zaak bij ons zijn, Heer, neem dat dan weg, Vader. God, stel onze zielen in dienst voor u. Wij danken u voor alles wat gij hebt gedaan. En voor datgene waarvan wij geloven dat u het nog zult doen. En voor dat licht dat vandaag daar in het huis van zuster Bruce verscheen. Daar dank ik u voor, Heer. Het zal hun kracht geven. En nu, Heren, bid ik dat u ons vanavond toestaat, dat onze zielen voortdurend verfrist mogen worden in uw tegenwoordigheid hier in deze tabernakel. Wij danken u, Vader, voor deze tabernakel. Wij danken u voor de voorganger hier, onze broeder Neville. Een man die nederig is, een rechtschapen man. Een man die vol is van Gods liefde voor Christus en voor zijn gemeente. Ik bid dat u hem en zijn liefelijke levensgezellin en zijn kinderen wilt zegenen. En Heren, mogen zij hier lang onder ons op aarde blijven wonen. Sta toe. Houd ziekte bij hen vandaan. En bewaar hen in gezondheid. Houd ziekte bij ons allen vandaan, Heer. Bewaar ons in gezondheid, opdat wij u kunnen dienen. En nu leggen we onze ziel op het altaar om onszelf te onderzoeken. Want over enkele ogenblikken zal ik mijn ogen open doen om uw woord te lezen, als het uw wil is. En het lot mij toebedeeld wordt om te proberen het brood des levens voor de mensen te breken. Nu, Heren, help mij om iets te zeggen wat een afgematte ziel hier vanavond zou kunnen helpen. Help ons als het misschien ook woorden ter correctie moeten zijn, zodat we zouden weten hoe we ons moeten gedragen, wat we behoren te doen en hoe we zouden moeten leven in deze tegenwoordige wereld als wij verwachten de hemel tot ons thuis te maken. Sta toe, Heer, en genees de ziekte. Als er enige onder ons zijn, Heer, die ziek zijn, bidden we dat u ze zult genezen. Versterk degene die vermoeid zijn. We bidden voor hen. We bidden niet alleen voor deze gemeente, maar ook voor andere gemeenten over de hele wereld. Waar wordt gebeden en gesmeekt tot God. En voor de vele tienduizenden heiligen met hongerige harten die roepen, kom Heer Jezus, kom. O, zeker zult u op de een of andere dag onze roep verhoren en komen. En als het ons lot is heen te gaan voor de komst daar is, weten we dat de bazuin zal klinken en de doden in Christus eerst zullen opstaan, we zullen opgewekt worden en op een dag in uw tegenwoordigheid staan. Wij danken u hiervoor en we wachten op die tijd. Bereid nu onze harten voor, want we vragen het u in Jezus' naam. Amen. Nu, ik verwacht niet dat ik vanavond lang zal spreken, misschien 30 of 40 minuten, over een klein onderwerp hier, een schriftgedeelte uit het boek der Psalmen, dat ik graag eerst zou willen lezen, Psalm 105, en het lezen tot en met het 15e vers. Terwijl ik deze psalm lees, wil ik dat u zeer aandachtig luistert naar het lezen van het woord, omdat Gods woord nooit zal falen. Loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Nu denk eraan, loof de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken. Zingt hem. Psalm zingt hem. Spreekt aandachtig van al zijn wonderen. Beroemt u in de naam zijner heiligheid. Het hart dergenen die de Heere zoeken, verblijden zich. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Zoek zijn aangezicht gedurig. Gedenk zijn wonderen die hij gedaan heeft, zijn wondertekenen en de oordelen van zijn mond. O gij zaad van Abraham, zijn knecht, gij kinderen van Jacob, zijn uitverkorenen, hij is de Heer onze God, zijn oordelen zijn over de hele aarde. Hij gedenkt zijn verbond tot in eeuwigheid, het woord dat hij ingesteld heeft tot in 1000 geslachten. Het verbond dat hij met Abraham heeft gemaakt en zijn eed aan Isaac, welke hij ook gesteld heeft aan Jacob tot een inzetting, aan Israël tot een eeuwig verbond. Zeggende, ik zal u geven het land Canaan, het snoer van uw erfdeel. Toen zij weinig mensen in getal waren, ja, weinig en vreemdelingen daarin, en wandelden van volk tot volk en van het ene koninkrijk tot het andere volk, liet hij geen mens toe hen te onderdrukken. Ook bestrafte hij koningen om hunnentwil, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. Ik wil hieruit als onderwerp nemen respect. We lezen hier dat David het uitriep tot de Heere. Wij zijn God respect verschuldigd. En dat is iets wat ik hier vanavond op het hart van elk persoon zou willen drukken. Dat wij voor alle dingen die we zien gebeuren, respect moeten hebben. We moeten het respecteren. En David zei dat toen er zeer weinig Israëlische mannen waren, misschien Abraham, Isaac en Jacob waar hij over sprak, zeer weinig mannen, dat hij naties en koningen bestrafte om hunnentwil. God bestrafte de naties en koningen, zeggende, tast mijn gezalfde niet aan en doet mijn profeten geen kwaad. In Prediker, het 12e hoofdstuk, in het 13e vers, staat dit geschreven. Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak. Vrees God en houd zijn geboden, want dit betaamt alle mensen. De conclusie van de hele zaak is God te vrezen. En u kunt geen respect hebben, tenzij u vrees hebt. U zult God moeten vrezen. Salomo zei ook in Spreuken dat de vrezen voor God het begin der wijsheid is. De vrezen voor God is het begin der wijsheid. Nu, dat betekent niet dat u bang voor hem moet zijn, maar dat betekent dat u respect en eerbied zult geven. En wanneer u God respecteert, vreest u God. U vreest dat u hem misschien op de een of andere manier mishaagt. U vreest dat u iets verkeerd zou doen. U zou niet willen. Ik vrees mijn moeder. Ik vrees mijn vrouw. Ik vrees mijn gemeente. Ik vrees al Gods dienstknechten, opdat ik niet ergens een struikelblok op hun weg zou leggen. Ik vrees de mensen. Ik vrees de mensen van de stad, opdat ik niet iets verkeerd zou doen, waardoor ze zouden kunnen denken dat ik geen christen ben. Zie, voordat u respect kunt hebben, moet u vrees hebben. En God verlangt het. Hij verlangt respect. Dat doet God, hij verlangt het. En vrees brengt het. En wij weten dat vrees doet respecteren. Neem bijvoorbeeld een willekeurige man, hij is een boer, of misschien werkt hij in een winkel en niemand besteedt enige aandacht aan hem. Maar geef hem eens een baan bij de politie, laat hem dan op straat lopen met zijn insigne op zijn uniform, waar misschien niemand de dag tevoren nog tegen gesproken zou hebben. Hallo Jan, hoe gaat het met je zie? Waarom gebeurt dat? Het is een soort ontzag of vrees, of respect. Vanwege zijn functie, misschien wordt hij wel tot burgemeester van de stad gekozen, of misschien tot... Wie zou president Kennedy vanavond zijn als hij president Kennedy niet was? Wat als hij gewoon dezelfde man zou zijn die hij nu is, maar hier als arbeider werkzaam was bij Colgate voor $40 per week? Zie? Als hij hier door de stad zou komen, zou niemand veel aandacht aan hem schenken, behalve zijn eigen bekenden, maar als president van de Verenigde Staten dwingt hij respect af, zie? En daarom, en omdat God God is, verdient hij respect. Dat is juist. En wij moeten hem respecteren en hem vrezen. En dat brengt respect. God heeft dat voor zichzelf verlangd en voor al zijn dienstknechten. God vereist respect voor zijn dienstknechten. Zijn dienstknechten. Hoe weten wij dat zij zijn dienstknechten zijn? Omdat hij deze dienstknechten betuigt door zijn woord. Hij neemt deze dienstknechten en maakt ze tot dienaren van God en bewijst dat zij zijn dienstknechten zijn door zijn woord door deze dienaren heen te laten werken. Als u dus die dienstknechten respecteert, respecteert u God. Dus wanneer ik u respecteer en u respecteert mij en wij respecteren elkaar, dan respecteren wij God. Zei Jezus niet, in zoverre gij dit aan een van de geringste van deze mijn kleintjes hebt gedaan, hebt gij dat aan mij gedaan? En het zou beter voor u zijn dat een molensteen om uw hals was gedaan en u in de zee was geworpen, dan dat u een van deze kleine tot zonde verleidt. Want ik zeg u dat hun engelen voortdurend hun aangezicht van mijn Vader zien, die in de hemel is. Nu wij weten dat zij zijn, dat wij, doordat wij kinderen van God zijn, een deel van God zijn. En God verlangt dit respect. En dan toont God wie zijn kinderen zijn, zie. Hij toont het door wonderen en tekenen die wonderen gedaan. Nu, we zullen beginnen en enige van deze mensen nader bezien. Nu, als ik met iemand zou willen beginnen, dan zou ik denken aan... Laten we Noach even nemen. Nu, Noach had een openbaring van God. Hoewel deze in tegenspraak was met alles wat de wetenschap kon bewijzen waar te zijn. Maar toch had hij tot God gesproken en God had tot hem gesproken. En toen ging hij een ark bouwen waarbij de spotters en grappenmakers, waarvan de Bijbel zei dat ze er in de laatste dagen zouden zijn, precies zoals ze er in die dagen waren, waarbij deze spotters Noach bespotten. Wel, zij dachten dat hij zijn verstand had verloren omdat hij een ark bouwde. Maar God bracht oordeel over deze spotters, omdat zij niet wilden luisteren naar de boodschapper van God en niet onder zijn prediking in de ark wilden komen. Daarom zond God zijn goddelijke oordelen op de aarde. Eerst maakte hij een toebereiding voor alle die het wilden aannemen om daaraan te ontsnappen. En als ze er niet aan wilden ontsnappen, bleef er maar één ding over. Als zij Gods toebereiding ter ontkoming niet willen aannemen, blijft er slechts één ding over en dat is goddelijk oordeel. Je kunt slechts uit twee dingen kiezen, genade of oordeel. Je moet het ene of het andere aanvaarden, daar staan we vanavond voor. Of we nemen Gods genade aan, of we moeten in zijn oordeel staan. Er bestaat geen manier om er onderuit te komen. God maakt altijd een weg ter ontkoming voor degenen die willen ontkomen. Dan heeft hij die overblijft, moet door het oordeel gaan, niet omdat God dat voor hen wil, maar omdat zij zelf die weg hebben gekozen. Zie, zij maken hun eigen keuze, daar staan wij vanavond ook voor. Vrienden, voor dezelfde zaak. We kunnen Gods weg ter ontkoming nemen of zijn oordelen ondergaan. Eén van de twee is aan ons. Bent u vanavond niet blij dat u die ene weg ter ontkoming genomen hebt? Want alle die de weg ter ontkoming weigeren, zullen onder het oordeel moeten komen. Dan is er nog een man waarover ik graag zou willen spreken. Er was eens een grote en machtige profeet die Mozes heette. Het volk Israël had moeten begrijpen, door wat er in de schrift stond, dat God hen zou bevrijden en hen uit Egypte zou uitleiden. Maar zodra God zijn man gereed had en hem naar Egypte zond, hadden ze geen respect voor hem. Zij keerden zich van hem af en zeiden, wil je ons soms doden zoals je ook bij de Egyptenaar deed? Hetgeen veroorzaakte dat zij nog eens 40 jaar in slavernij moesten blijven, doorbrengen. Ze bleven in slavernij omdat zij de bevrijder die hen kwam bevrijden weigerde te respecteren. Dat bracht hen weer terug in slavernij. Niet omdat God wilde dat ze daarin bleven, de tijd was precies juist. Maar zij verbleven er 40 jaar langer, omdat zij weigerden Gods toebereide weg ter ontkoming aan te nemen. Ik geloof beslist dat dat nu vanavond gaande is, dezelfde zaak zie. Omdat zij de uitweg weigerden, terwijl God daartoe besloten had en het aan Abraham en de zijnen in zijn verbond had verteld, waarvan David zong, zoals we vanavond gelezen hebben. Hij had hun beloofd dat hij een bepaalde zaak zou gaan doen en daarom zou God zijn belofte houden. Hij zou hen er hoe dan ook uitbrengen, maar waarschijnlijk stierf er bijna nog een hele generatie uit. De oude generatie die Mozes uitlachte enzovoort en de boodschap niet wilde aannemen, die generatie 40 jaar stierf uit en toen kwam Mozes in de volgende generatie. Ziet u wat ik bedoel? Als zij het niet accepteren, dan zal God die generatie laten uitsterven en hij zal een andere generatie laten opkomen om het te doen. Ze hadden het dus geweigerd. En dan ontdekken wij dat in de generatie die toen opkwam, toen Mozes daarheen ging om zichzelf te betuigen, weet u, Mozes was bevreesd om daar weer heen te gaan. Mozes was nu 80 jaar oud en hij was al 40 jaar weg. En toen hij tot God sprak bij de brandende braamstruik, zei hij, wie zal ik hun zeggen die mij gezonden heeft? God had geen naam. Hij zei, wie zal ik hun zeggen die mij gezonden heeft? Zei, wanneer ik hun zeg, de God van uw vader is aan mij verschenen, dan zullen ze zeggen, wie is de God van onze vaderen? Wel, wat moet ik hun dan antwoorden? Hij zei, gij zult hun zeggen dat ik ben die ik ben. Vertel hun dat ik ben die ik ben. En hij zei, wat hebt gij daar in uw hand, Mozes? Hij antwoordde, een staf, en hij wierp hem op de grond, en hij werd een slang. En hij stak zijn hand in zijn boezem, en hij werd melaats, deed hem er weer in, en hij was genezen. Hij zei, ga heen en neem deze tekenen, en toon ze aan de mensen, en het zal een betuiging zijn. Zij zullen aan deze tekenen zien, dat ik u gezonden heb voor hun bevrijding. O, broeder, God doet dat altijd. God geeft altijd bovennatuurlijke tekenen. Zie? En nu, toen hij terugkwam en de mensen bijeenriep en zijn tekenen voor hen verrichtte, geloofde heel Israël, elk van hen. En ze gingen toen rechtstreeks naar het paleis voor hun bevrijding. En toen de farao besloot hen niet te laten gaan, oefende God oordeel uit over farao. En wij weten wat er in Egypte gebeurde. Vreemd genoeg twijfelden ze aan God toen ze bij de Rode Zee waren gekomen. Nadat ze al deze tekenen hadden zien gebeuren, na al de tekenen die ze God hadden zien doen, twijfelden ze hier bij de Rode Zee nog aan God. In de allereerste plaats twijfelden ze eraan of hij een weg ter ontkoming kon maken. Nu, dat is waar wij onze vergissing maken wanneer een kleine ziekte ons treft, wanneer een ongelukje of een beetje moeite ons ergens overkomt. Dan beginnen we terug te vallen. Als iemand een pas bekeerde belachelijk maakt en zegt, wel, jij bent niets anders dan een heilige roller. Oh, ik haat het om een heilige roller te worden genoemd, ziet u? Daar komt de twijfel op u af. Dat is de tijd om stand te houden en dat is de tijd om de boodschapper te respecteren. Dat is de tijd om God de eer te geven. En Mozes zei, ik heb nu al 10 wonderen voor uw ogen gedaan. God heeft u 10 wonderen getoond en dan bent u bang bij de zee? Jazeker, wat zal er nog meer moeten gebeuren voordat u gelooft? Hij liep terug, nam zijn staf, hief hem hoog voor de zee en de stormwinden staken op en bliezen het water naar de kant en ze gingen er doorheen. En zodra ze aan de andere kant waren, begonnen ze onmiddellijk te klagen dat ze geen brood hadden. Zie, weer precies hetzelfde. Toen liet God voor hen brood uit de hemel regenen. Toen klaagden ze erover dat ze geen water hadden. Ze hadden gewoon de ene klacht naar de andere. En ik bemerk, u zegt wel, misschien waren ze wel onbekeerd. Wel, misschien waren ze dat ook wel. Er was een gemengde groep die met hen meetrok, dat is waar. Maar ik wil nog iets in uw herinnering brengen. Nadat God de boodschapper had gezonden en door de tekenen had betuigd dat hij de door God gezonde boodschapper was, was het aan hen om deze boodschapper te gehoorzamen. Precies. Zij moesten de boodschapper gehoorzamen en respect hebben voor die boodschapper. Kijk naar Jozua en Caleb. Zij bleven pal aan zijn zijde staan. Beslist. Waar Mozes zich ook in bevond, daar waren zij ook in. Of Mozes het nu goed of verkeerd deed, ze bleven hoe dan ook precies bij hem zien, omdat zij wisten dat hij Gods boodschapper was. En dan ontdekken wij dat op zekere dag zelfs Mirjam, een profetes, en Aaron, de hoge priester, gekheid maakte over Mozes' vrouw, omdat ze een Ethiopische was. En dachten, waren er niet genoeg vrouwen in onze eigen groep waarmee hij had kunnen trouwen in plaats van daarheen te gaan en die vrouw te trouwen? Maar dat was niet Mozes' keuze, dat was Gods keuze voor Mozes. En toen zij er gekheid over maakten, mishaagde het God op zo'n wijze dat hij Mirjam, de profetes, Mozes' eigen zuster, met totale melaatsheid sloeg. Wat zegt u daarvan? Zij, profetes. Maar wat was zij aan het doen? Zij was aan het spotten en deed oneerbiedig over Gods boodschapper. De boodschapper van het verbond van die dag. En zij was oneerbiedig. En ook aan Aaron, de hoge priester, de woordvoerder van Mozes zelf. Juist, spande met haar samen. En toen Aaron zag dat zijn zuster met melaatsheid geslagen was, en toen hij dat zag, ging hij naar Mozes en zei, zou je je eigen zuster laten sterven? En Mozes ging de tabernakel binnen, viel neer voor de Heer en begon te wenen en het uit te roepen tot God om genade voor zijn zuster. En de geest des Heeren kwam neer en zei, roep Aaron en Mirjam om hier te staan voor mijn aangezicht. Oh my. God vereist respect. God zendt zijn boodschap, luister u ernaar. Eerbiedig het. Maak u niet druk dat men het een groep heilige roorers noemt, of hoe ze het ook noemen. Laat de wereld doen wat zij wil, maar hebt u er respect voor. Dus daar stond Mirjam. God zei, roep Mirjam en roep Mozes, of roep Aaron, uw broeder en zuster, om voor mijn aangezicht te staan. Toen zij voor Gods aangezicht kwamen, sprak God, vreest gij God niet? Sprak dat tot de hoge priester en tot Mirjam de profetes. Zij, indien onder u een mens is die geestelijk is of een profeet, dan maak ik de Heere mij aan hem bekend. Ik zal in visioenen tot hem spreken en mij in dromen aan hem openbaren enzovoort, als hij geestelijk is of een profeet. Maar, zei hij, met mijn knecht Mozes spreek ik van lip tot oor. Zij, vreest gij God niet? Met andere woorden, als gij over Mozes spreekt, spreekt gij over mij. Als gij Mozes niet kunt respecteren, respecteert gij mij niet. Hij zei, heb ik niet onder u bewezen dat hij mijn dienstknecht is? En gij hebt helemaal geen ontzag voor hem. Wat zou dat een les voor de mensen van vandaag zijn? Geen respect. Geen eerbied. Nu, zei hij, en omdat u dat niet deed, bent u melaats geworden. Daarom zijn deze dingen gebeurd, zei hij, omdat u had moeten weten dat dit mijn dienstknecht is. U weet het. Daarom, wanneer u iets tegen hem zegt, zegt u het tegen mij. Dus bad Mozes dat haar leven gespaard zou worden. En God spaarde haar leven. Ze leefde daarna niet erg lang meer, ze stierf, maar ze werd genezen van haar melaatsheid en moest 7 dagen buiten de legerplaats blijven, weet u, ter reiniging om gereinigd te worden van haar melaatsheid. God genas haar. Maar wat hij hun duidelijk probeerde te maken was dit. Gij moet respecteren wat ik doe. En als dat de houding van God was in die tijd en God niet kan veranderen, dan wil God dat wij respecteren wat hij doet. Hij vereist dat. Zij, u zult dat respecteren of er zal wat anders gebeuren. Onlangs vertelde een man mij iets. Hij zei, een arme man die hier de markt schoonveegt om zijn brood te verdienen. Hij had een zenuwinzinking gehad en bevond zich in een zeer slechte toestand. Hij is een Lutheraan van geloof en zij hadden avondmaal gehad en hij was niet in staat naar de kerk te lopen. Daarom nam hij een taxi en zei dat het hem 80 cent heen en 80 cent terug had gekost. Zijn buurman, die zeer godloos was, zag hem op een morgen het Onze Vader bidden en hij lachte hem uit en maakte hem belachelijk. Hij zei tegen deze buurman, hij zei tegen deze man, waar ging u vanmorgen naartoe in die taxi? Hij zei, er was avondmaal, ik ben naar de kerk geweest. Hij zei, wat is avondmaal? Hij zei, we nemen dan het brood en de wijn. Hij zei, dat heb ik vanmorgen ook gedaan aan tafel, met een snee brood en een glas whisky, zie. Ik weet van 3 jongens die eens spotten met het avondmaal in de kerk, waarvan ik weet. Zij gingen naar hun hotelkamer, namen wat sandwiches met ham en een fles whisky en hielden daar hun avondmaal en maakten gekheid over het avondmaal wat ze in een Pinkstergemeente hadden gehouden. Binnen 3 maanden vanaf toen waren ze alle 3, 1 van hen was dood en de 2 anderen zaten in een krankzinnige gesticht. U kunt God niet minachten. U zult God moeten respecteren. Als u het niet gelooft, houdt u dan stil. Blijf er vanaf. Of u doet dat, of u komt met eerbied en respecteert het. Maak geen gekheid met mensen die in de geest zijn. Spreek niet over mensen die aanbidden in de geest van God. Laat hen met rust. Enige jaren geleden stond ik daar als een jonge prediker op de hoek te prediken. En toen kwam er een vrouw langs. Haar geloof was katholiek, maar ik wist dat haar man katholiek was. En dat zij nergens aan deed. Een erg knap uitziende vrouw, ongeveer 20 of 22 jaar oud. Ik kende haar als meisje hier uit de stad. En zij liep voorbij en bleef daar staan en ze zei, ik zou zelfs mijn lievelingskoe niet die godsdienst willen laten hebben die William Branham heeft. En de volgende avond, voordat ik bij haar kon komen, hoorde ik dat ze in het ziekenhuis op sterven lag en ik weet nog steeds niet waaraan ze stierf. Ze was stervende in het ziekenhuis en haar man kwam me halen. Hij zei, hij was katholiek. En hij kwam en zei, kom vlug en zeg een gebed op voor mijn vrouw. Zij vraagt al de hele avond naar u, ze is stervende. Dan zei ik zal gaan. Ik stapte in de auto, verliet de samenkomst, ging op weg naar het ziekenhuis, ik rende de trappen op, ik ontmoette de verpleegster en ze zei, ze is reeds gestorven. Maar hij zei, kom, zeg hoe dan ook een gebed voor haar. Ik zei, ze is dood. Hij zei, doe toch een gebed. Dat baat nu helemaal niet meer. Hij zei, welkom naar haar kijken. En ik ging erheen en ze had van dat donkere, roodachtige haar. Ik geloof dat men het kastanjebruin noemt. Een zeer knappe vrouw, maar een paar sproeten op haar gezicht en grote bruine ogen. En die vrouw, deze verpleegster, zei, Billy, ze stierf in zo'n doodsangst. Ze schreeuwde jouw naam uit, zo luid als ze maar kon. En zei, zeg maar hem mij te vergeven. Tot haar sproeten uitpeilde als ratten. En die grote ogen peilden uit. En haar oogleden waren half gesloten. Nu, natuurlijk weet u wat er gebeurt als iemand sterft. Zowel de beide nieren als de ingewanden gaan werken. En de stoom kwam van haar af. En ze stierf in zo'n doodsangst. Niet omdat ze mij niet respecteerde, maar omdat ze het evangelie minachtte dat ik predikte. Hetgeen God betuigde met tekenen en wonderen. Enige tijd geleden in New Albany stond ik daar met een zondaar te praten en leidde hem naar Christus. Een grote oude man in de garage met grove knuisten. Een man die een vriend van mij was en zijn schoonzoon, zo runde de garage ernaast. Ik stond daar te prediken tijdens een lunchpauze, terwijl ik een sandwich at en met hem sprak over God. Gedurende de dag zocht ik naar een plek waar ik een lunchpauze kon nemen om een ziel voor Christus te winnen. Hij zei, meneer Branham, ik was zelf nog maar een jongen als prediker. Hij zei, meneer Branham, mijn moeder had dat soort godsdienst, die hard gevoelde godsdienst. En de tranen liepen over zijn gezicht. Ik zei, hoe lang geleden is hij heen gegaan? Hij zei, jaren geleden, ze bad altijd voor mij. Ik zei, die God die haar gebeden hoorde, probeert ze nu precies op dit moment voor haar te beantwoorden. En toen kwam die man binnenlopen en hij zei, hallo, hij was dronken. Ik zei, hey Billy, luister, als je ooit naar mijn garage wilt komen, dan kom je maar. Maar, zei hij, breng daar niet dat oude heilige rollergeloof van jou mee naartoe. Ik draaide me om, keek hem aan en zei, overal waar Christus niet welkom is, zal ik ook niet komen. Toen draaide hij zich om en zei, ach, kom je tot jezelf, knul. En toen hoorde ik in mijn hart een stem zeggen, je oogst wat je zaait. Het zou beter voor je zijn dat een molensteen om je hals werd gehangen en dat je verzwolgen werd in de diepte van de zee. En zijn eigen schoonzoon, diezelfde middag, reed over hem heen met een volgeladen 2-ton Chevrolet vrachtwagen en hij werd platgedrukt in de grond. Kijk, u moet God respecteren. U moet dat, zult dat moeten doen. God vraagt respect. Hij vereist het. En ook Miriam had beter moeten weten. En Aaron had eveneens beter moeten weten. Wetende dat Mozes door de geest van God werd geleid in hetgeen hij ging doen. Een baptistenprediker hier vandaan schreef me enige dagen geleden een brief. Oh, wat haalde hij naar me uit? Hij zei, wat een luie kerel bent u. Met een bediening die gelijk zou zijn aan die van Elia, van de profeten, zei hij. Om u dan thuis te zien rondhangen en niets doen. Toen schreef Billy, die op dit moment als secretaris werkzaam is, hem een brief terug. En toen dacht hij, wel, ik geloof dat ik hem maar zal beantwoorden, zei hij. Maar hij vond het beter mij eerst de brief te laten lezen voordat hij hem verstuurde. Hij had die brief zeer diplomatiek opgesteld en hij zei, nu deze brief is niet van mijn vader, maar van mij. Hij zei, u schreef dat vader een bediening had zoals die van Elia. En hij zei, u schreef dat hij daar ergens aan de oever van een riviertje zat te hengelen, of dat hij in de bergen met een geweer liep. Ik zei, wat zegt u dan wel niet van Elia, die daar 3 jaar aan de kant van de beek zat? Zij, weet u niet dat zij door de geest van God geleid worden om de dingen te doen die ze doen? Zie, iedereen wil het op zijn eigen manier doen. Maar mensen moeten geleid worden door de geest van God en u moet dat respecteren. Dat is alles. Gisteren ontmoette een dierbare ziel hier in de stad een andere broeder die hem vroeg, waar is Bill naartoe? Hij zei, hij is naar Canada gegaan. Hij zei, hij is zeker gaan jagen. Hij zei, ja, hij is gaan jagen. Ach, wat een onzin is dat. Goed, die man wist niet dat ik onder de kracht van de Heilige Geest door een visioen van Zo spreekt de Heer was gegaan. Wat zult u doen op de dag des oordeels? Wat voor nut zou het hebben als ik naar het bed van die man zou gaan om voor hem te bidden? In de eerste plaats gelooft hij mij niet. En mensen, als ze komen en deze dingen zeggen, alsof ik niet weet dat zij het niet geloven, en hoewel ze je op de schouder slaan en je broeder noemen, weet je toch dat ze het niet geloven, zie. Zij geloven het niet en je kunt niets voor hen doen. Ze zullen je roepen om te bidden, maar het zal hen niet baten, omdat, ziet u, zij het niet respecteren. U moet het geloven. Kijk naar diegenen die het echt geloofd hebben. En let op wat er dan gebeurt. U moet het respecteren. Jezebel in de dagen van Elia, wat een minachting had zij voor Elia. Zij, in werkelijkheid was Elia haar herder, zeker. Oh, dat wilde zij niet aanvaarden, lieve help, nee. Ze was een atheïst of een ongelovige of een afgodenaanbidster. En ze had haar eigen heidense priesters, maar toch was Elia haar voorganger. God had hem gezonden om daar voorganger te zijn. Hij was voorganger ongeacht, al voeterde hij haar uit en vertelde hij haar al haar zonde, toch was hij haar voorganger. Zij wilde daar niets mee van doen hebben, maar en ze minachtte hem, zij haatte hem. Dat deed ze zeker. En wat gebeurde er met haar? God liet haar op straat door de honden opeten. Dat is juist. Waarom? Zij minachtte de boodschap die Elia predikte. God vereist respect. U moet dat hebben. Als u ooit iets van God wilt ontvangen, zult u God moeten respecteren. En u moet dat doen vanuit uw hart, vanuit de bodem van uw hart. Dat moet u doen. Maar zij respecteren God niet. Net zo min als zij zijn profeet respecteren. En nu ze wist dat Elia een profeet was, ze hadden in Israël niets waarmee Elia vergeleken kon worden. Waarom? Omdat zijn visioenen en dergelijke volmaakt waren voor God. Maar hij veroordeelde hen. Ja, absoluut. Ging tekeer tegen elke denominatie en al het andere. En alles wat zondig was, veroordeelde hij van de laatste tot de hoogste, de koning inbegrepen. Hij ontzag niemand, maar ze hadden moeten weten dat hij een profeet was. Ze konden niet doen alsof ze dat niet wisten. Zo is het. Zelfs Ahab probeerde hem van de droogte te beschuldigen en hij had God gebeden de droogte te zenden. Ja, dat deed hij. En hij zei, ik heb macht en ik zal de hemel sluiten. Het zal zelfs niet regenen en geen dauw zal er vallen tot ik erom roep. Kunt u zich die kleine Jezebel voorstellen met haar opgemaakte gezicht, die stampvoetend over de vloer heen en weer liep? Die oude huigelaar, hij veroorzaakte dat al deze kleine kinderen hier buiten lijden en al dergelijke. Elia probeerde hen weer tot God terug te brengen, probeerde een volk weer voor God te winnen, zie? En het teken alsof ze kon tegen de mensen gezegd hebben, willen jullie mij vertellen dat je zo'n man als deze zou moeten geloven, die het land behandelt zoals dit, dat er zelfs geen regen of dauw meer valt, en met al zijn huigelachtigheid of zijn toverij daar, welke naam ze het ook wilde geven, en hij is niets anders dan een tovenaar of een waarzegger of zoiets, hij heeft de hemel al gesloten en nu regent het niet meer, maakt dat al deze mensen lijden, wilt u soms beweren dat het Gods wil is? Het was Gods wil. Ongeacht wat dan ook, zie, u moet kijken naar wat, u moet God respecteren, ongeacht wat hij doet. Hij weet wat hij doet. Het leek slecht. Kinderen die leden, mensen die leden, vee dat stierf. Schapen die stierven, nergens wat water. De nachten waren heet en drukkend. De zon gloeide overdag als koper aan de hemel gedurende 3 jaar en 6 maanden. En Elia die op de berg zat, zei, zelfs geen dauw zal vallen tot ik erom roep. Juist. Oh, wat haatte ze hem. En toen hij Ahab hem vond, zei hij, zijt gij niet die beroerder van Israël? Die oude Elia keek hem recht aan en zei, nee, niet ik, maar gij zijt degene die Israël beroert. Dat is juist. Zie, zelfs Ahab had geen respect voor hem. Weet u wat Elia tegen Ahab zei? Omdat gij het onschuldige bloed van Naboth hebt vergoten, zullen de honden ook uw bloed van de straat likken. En dat deden ze. Omdat ze Gods boodschapper niet respecteerden. Dat is juist, precies juist. Zij respecteerden het niet. Nu, Miriam respecteerde het niet. Aaron respecteerde het niet. Ongeacht wie u bent, christen of geen christen, u zult God toch moeten eerbiedigen en respecteren wat hij doet. Of de consequenties ondergaan. Het is of het ontvangen of het oordeel tegemoet gaan, wat u maar wilt. Ik zou uren en uren kunnen getuigen van wat ik in mijn leven heb gezien, van wat ik heb gezien in andere landen en andere delen van de wereld enzovoort, van dingen die plaatsvonden. Ik zal dat weglaten, maar ik vertel u dat dit alleen zodat u begrip krijgt van wat ik u probeer te vertellen, namelijk dat u het moet respecteren. Ik heb jonge mensen in de samenkomst zien zitten die aan het lachen en spotten waren en die binnen 24 uur op straat overreden werden. Ik heb in een bepaalde plaats, in een bepaald jaar, jonge mensen in de samenkomst zien zitten en vervolgens, misschien binnen 6 maanden, als ik naar diezelfde plaats terugging, was bijna iedereen van hen gestorven of ze lagen ergens door verschillende ziekten getroffen en dergelijke. Dus juist, u moet het respecteren. Ik herinner me een bepaald jong meisje op een avond in Tennessee. Toen ik de deur uitliep, waar ik had gepredikt in een grote baptistenkerk, ik liep de deur uit, ik had me die avond geleid gevoeld om haar te vragen tot Christus te komen. Wel, zij lachte me in mijn gezicht uit toen ik haar vroeg tot Christus te komen. Ze bleek een van de dochters van een diaken te zijn. Die avond stond ze bij mij bij de deur op te wachten. Ze zei, ik wil u nu direct iets vertellen, breng me nooit meer zo in verlegenheid. Ik zei, God riep je. Ze zei, onzin. Ik ben jong. Ik heb daar nog alle genoeg tijd voor. Ik zei, mijn vader heeft genoeg religie voor ons allen thuis. Ik zei, niet genoeg voor jou, zuster. Iedereen moet voor zichzelf geloven. Ze zei, als ik daar met iemand over wil spreken, neem ik wel iemand die een beetje verstand heeft. Niet iemand zoals u. Ik zei, ga maar en zeg maar wat je wilt, het hindert mij niet, maar op een dag zul je er spijt van krijgen. Niet lang daarna kwam ik door diezelfde stad, daar kwam ze door de straat aan, met haar onderjurk onder haar jurk uit, slonzig, met een sigaret in haar hand, en ze bood mij een glas whisky aan. Hetzelfde. En hier is haar getuigenis. Ze zei, herinnert u zich nog die avond toen u mij riep? Ze zei, dat was de waarheid. Ze zei, de geest van God getuigde die avond tot mij, probeerde mij te laten komen. En ze zei, sindsdien zou ik de ziel van mijn moeder in de hel kunnen zien branden als een pannenkoek. En erom lachen. En dat is wat er gebeurde, zie. U moet God respecteren. Dat is alles. U moet het doen, broeder. Dat is alles. Izebel verachtte het. En ik denk aan die keer dat er enkele oneerbiedige kinderen waren. Ze waren ergens in een huis grootgebracht. Na de dag van Elia, natuurlijk haatten de mensen hem, omdat hij die hongersnood over het land had uitgeroepen. Er waren mensen die hun kinderen leerden dat zo'n man als Elia, die was veranderd en in de hemel opgenomen, ergens was gedood en dat ze hem gewoon hadden begraven en verborgen. Zij geloofden het niet. Dus toen nam Elisa zijn plaats in en nu was hij de boodschapper van die dag nadat Elia was opgenomen. Dus eens kwam hij door een bepaalde stad en de kleine kinderen van die stad renden op hem af, maakten gekheid van over hem en zeiden, zeg ouwe kaalkop, waarom werd je niet opgenomen zoals Elia? Zie, zij geloofden niet dat Elia werd opgenomen. Zo is het. Het was niet omdat zij de man minachten, maar ze minachten zijn boodschap. Hij was de opvolger van Elisa. Van Elia. Hij had de zalving, de geest van Elia was op hem. Toen hij daarheen was gegaan, had hij dezelfde dingen gedaan die Elia had gedaan. Halleluja! Jezus zei, wie in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen. Ja, deze tekenen zullen hem volgen die geloven. Zij respecteerden het niet. En zij minachten Elia. Omdat hij in Elisa geloofde. Ongeveer. En omdat de geest op hem was en hij keerde terug en sloeg de Jordaan met zijn mantel en opende de Jordaan, ging heen en deed het dezelfde wonderen als die Elia had gedaan. En zelfs alle predikers van de profetenschool daar zeiden, de geest van Elia rust op Elisa. En dit gerucht ging door het hele land. En ik weet dat de mensen zich ermee vermaakten en zoiets zeiden als, hey, kijk daar eens, dat stel heilige rollers, die fanatici. Ze zeggen dat die man naar de hemel ging zonder te sterven, dat de paarden naar beneden kwamen. Ze hebben ze niet gezien. Zeker hadden ze niet gezien. Beslist niet, zij niet. Wij hebben nergens paarden gezien, wij hebben nergens wagens gehoord. Nonsens. Die oude kerel is gestorven en ze hebben hem begraven. Nu proberen ze er een hoop drukte over te maken. Precies zoals ze het vandaag zouden zeggen, hetzelfde als wat ze over Jezus gezegd hebben. Ze zeggen wel, ze kwamen s'nachts en hebben zijn lichaam gestolen. Ze hebben zelfs soldaten betaald om dat te vertellen. Maar hij stond op uit de dood. En Elia werd opgenomen in een vurige wagen met vurige paarden. En toen deze jonge profeet daar door de stad liep, hij had zijn haar als jonge man reeds verloren. Hij liep daar en deze kleine kinderen renden achter hem aan en riepen, hey, waarom ben je niet gelijk met Elia omhoog gegaan? Ja, oude kaalkop. En zij verachten hem. En wat deed Elia toen? Hij draaide zich om in de kracht van de geest en vervloekte deze kinderen. Wat gebeurde er toen? Twee berinnen kwamen uit het bos en doden er 42 van hen. Juist. Gebrek aan eerbied. Oneerbiedig, dat kunt je niet doen. Je moet God respecteren. Als die kinderen nu gevraagd zouden hebben, als hun vader en moeder gezegd zouden hebben, nu luisteren kinderen, ze zeggen dat Elia werd opgenomen. Nu, wij weten er niets over, maar hoe het zij, ik weet niet of het waar is of niet, maar ik zeg jullie dat het het beste is om er gewoon niets over te zeggen. Ga gewoon door. En als hij langskomt, we hoorden dat hij vandaag door deze stad komt om een straatsamenkomst te houden. Als het zo is, als jullie kinderen hem vandaag op weg naar school terugkomen, zeg dan alleen, hoe gaat het met u, eerwaarde? Hoe gaat het met u, meneer? Of iets dergelijks. Spreek hem aan. Maar in plaats daarvan was er bij hen thuis ongetwijfeld over gepraat. Oh, zij hadden papa en mama beide aan tafel horen lachen, zeggend, wat zeg je ervan? Ze zeggen dat die heilige roller werd opgenomen. Geloof jij daar iets van? En ze zeiden dat deze kleine kaalhoofdige kerel, net zo kaal als een pompoen daarbovenop, terwijl hij nog geen 35 jaar oud is, van plan is hierheen te komen om een straatsamenkomst te houden. En nu van ons verwachten dat wij naar zulke onzin zullen geloven. Wel, hij is niets anders dan een kleine een schijnvertoning. Dat is alles. Want hij wil niet naar onze kerken komen. Hij is precies eender als Elia. Hij wil niet naar onze kerken komen. Waarschijnlijk is hij een soort toverij. Voodoo. Houdt hij de boel voor de gek, net als Elia. Zij geloofden hem niet. Dus het werd voor de kleine kinderen thuis zo geleerd. Als hun geleerd was eerbied en respect te betonen, zouden zij naar die profeet van God zijn gegaan en gevraagd hebben of hij voor hen wilde bidden. Maar hun was geleerd om erom te lachen en te spotten en er grappen over te maken, zoals de kinderen van vandaag. Nee, er zijn er te veel van vandaag die grappen zouden maken over een straatsamenkomst. Ze zouden grappen maken over de prediking van het evangelie. Toen vervloekte Elia hen in de naam van de Heer. Niet vanwege de kinderen, maar omdat hun oneerbiedige ouders hen zo opgevoed hadden. Om God te minachten. Er kwamen twee berinnen tevoorschijn die er 42 doden. Nu, dat komt door oneerbiedigheid. God vereist respect. Toen zij zijn profeet minachten, minachten zij hem. Ook al geloofden zij hem niet, toch moesten ze hun mond houden en ervan afblijven. Maar nee, ze wilden ook een duit in het zakje doen. Ze hadden er iets over te zeggen wat ze nooit hadden behoren te zeggen. En wat gebeurde er met hen? Laten we enige mensen nemen die wel respecteren. Laten we de Sunamitische vrouw nemen bij dezelfde profeet Elia. Zij was eigenlijk geen Israëlitische. Ze kwam uit Sunem. Maar zij geloofde in God. En zij had deze man de stad zien doortrekken en hem horen spreken. Zij had de tekenen gezien die hij had gedaan. De geschiedenis verhaald en ik weet niet of het waar is of niet. Dat op zekere dag een meute wilde honden een klein meisje probeerde te pakken. Nu, dit staat niet in de schrift, het is alleen maar een verhaal dat ik las. En er werd gezegd dat de Sunamitische vrouw op de hoek stond en zag dat deze honden dit kleine meisje zouden gaan doden. En deze heilige man kwam door de stad en hij hief zijn staf op tot God en riep om genade voor deze kleine kinderen op die manier. En de honden keerden zich om en gingen bij hem vandaan. Of het zo is of niet, het klinkt alsof het waar kan zijn, ik weet het niet. Maar hoe dan ook, deze vrouw zei, de Bijbel zegt dat zij bemerkte dat hij een heilig man was. Zij had opgemerkt dat er iets gebeurd was. Zij had gezien wat hij was en bemerkte dat hij een heilig man Gods was. En in plaats van hem te verachten, zoals Izebel deed, respecteerde zij hem. Ze zei tegen haar man, wij zijn goed in staat om dit te doen. Ik vraag je dringend, laten we hier ergens een huisje voor hem bouwen. Laten we hem een kleine plaats geven, want hij is vermoeid. Ik heb op hem gelet en begint oud te worden en ik bemerkte zijn grijze haar dat in zijn baard naar beneden hangt. Die kleine oude staf zag hem lopen met zijn dunne magere armen, met van die lubberige armen. En hier kwam hij aanlopen met een kruikje olie aan zijn zij, met een stuk schapenvacht om zich heen gewikkeld in de hete zon. Zijn lichaam zag er verbrand en rood uit. En ik smeek je, laten we hier een kleine rustplaats voor hem maken. Laten we de aannemer laten komen en een kleine ruimte voor hem bouwen om hem onderdak te verlenen. Omdat ik bemerk dat aan zijn geest, dat hij een heilig man is. Hij is een man van God. Oh, wat een verschil. Nu, haar man stemde toe. Misschien zei hij, lieveling, ik heb die man ook opgemerkt. Ik heb naar hem geluisterd, ik heb op hem gelet, ik heb zijn werken gezien. Ik weet dat hij een heilige man Gods is. Daarom zullen we dit gewoon doen. Daarom riepen ze de aannemer en bouwden een fijne kleine plaats voor hem. Plaatsten er een bed in voor hem om in te rusten, zodat hij kon gaan en liggen en uitrusten. Zorgden voor een plek waar hij zijn voeten kon wassen. Haalden wat water en dergelijke en zetten het daarin klaar. Toen de profeet langskwam, zegende het natuurlijk zijn ziel om te zien dat er iets voor hem gedaan was. En hij zei tegen Gehazi, ga haar roepen en vraag voor haar wat ik voor haar kan doen. dingen. Kan ik tot de koning of legeroverste spreken? Ze zei, ik woon te midden van mijn volk en er is niets wat ik nodig heb. Maar Gehazi zei, ze heeft geen kinderen. En haar man is al op leeftijd, hij is oud. Ze hebben geen kinderen. Ik stel me zo voor dat toen Elia daar op dat bed lag, waardoor zij hem zo gezegend had, door het voor hem in orde te maken, en hij zijn voeten gewassen had en zijn baard helemaal uitgewassen had, en dergelijke, dat toen hij daar lag, hij ongetwijfeld een visioen van de Heer heeft gezien, omdat zij dat altijd hadden gedaan. Hij zei, ga haar roepen en zeg haar om hier bij mij te komen. Oh my, ga haar roepen, omdat zij God heeft gerespecteerd. Ga vertel haar hier te komen. Terwijl zij in de deuropening stond, zei hij, zo spreekt de Heer, volgend jaar ongeveer op deze tijd zult u een baby baren. En het volgende jaar, omstreeks die tijd, kreeg ze de baby. En daarna kwam Satan, toen de jongen ongeveer 12 jaar oud was, was hij op een dag bij zijn vader in het veld en Satan zei, ik zal me van het kind ontdoen. Dus gaf hij hem een zonnesteek en hij stierf in zijn moeders armen. Ontmoedigde haar dat? Beslist niet. Zei, Satan, Baal-Ezel, ga voorwaarts, stop niet. Ga naar de berg Karmel, naar de berg, omdat hij hier pas kort geleden langs is gekomen. Oh my. Dat is het. Dat is eerbied. Dat is respect. En haar man zei, ga je naar de man Gods? Zei, het is nog geen nieuwe maan of sabbat, hij zal daar nu niet zijn. En ze zei, alles zal goed komen, zadel alleen maar de muilezel en laat me gaan. En daar gingen ze. En toen gingen zij de berg op en toen oude Elia uitkeek uit zo'n... kwam hij er naar buiten en keek naar hem aan en zei, het lijkt erop dat de Tsunamitische vrouw eraan komt, ze moet bedroefd zijn. Hij zei, ga haar tegemoet. En toen hij zei, ze is diep bedroefd in haar hart, maar God heeft me er niets over verteld. Zie, kijk, God hoeft u niet alles te vertellen, zie, want hij vertelt zelfs zijn profeten niet alles. Hij doet gewoon wat hij wenst te doen, hij is God. Dus nu zei hij hier, God, wat Elia dit had gezegd, waarom hebt gij mij niet verteld om welke reden zij komt? Waarom hebt gij mij er niet alles over verteld? Hij zou nooit iets te weten zijn gekomen, maar het maakte Elia niet uit wat het ook was. En wat zou er gebeurd zijn als hij naar boven was gekomen en gezegd zou hebben, u zei dat u een dienstknecht van God was, uw huichelaar. Ik geloof dat u niets anders bent dan een heilige roller. Dan zou het nooit zijn gebeurd. Zie, soms beproeft God ons om te zien wat we zullen doen. Dus in plaats daarvan rende ze naar hem toe en viel voor zijn voeten en aanbad zoals ze God zou aanbidden. En ze maakte hem bekend wat er aan de hand was. En Elia zei, neem mijn staf en ga hem op het kind leggen. En toen hij dat deed, zei de vrouw, zo waar de Heere leeft en uw ziel nimmer sterft. Oh my. Gij dienstknecht van God, ik ga niet bij u vandaan. Ik zal hier blijven tot God u het visioen zendt. De oude Elia bleef er nog even, toen omgorde hij zijn lendenen, nam zijn staf en daar ging hij op weg. En toen ging de kamer binnen waar dat kindje lag, een dood kind, liep zo een paar keer heen en weer vanwege een eerbiedige vrouw. Een vrouw die hem respecteerde, een man die hem respecteerde en die geloofde dat hij een man van God was. Daarom liep hij op en neer en heen en weer totdat God antwoordde. Amen. Daarna ging hij bovenop het kind liggen en hij nieste 7 keer. Toen nam hij hem op en gaf hem aan zijn moeder. Daarna liep hij naar buiten en ging terug naar de grot. Omdat zij de man van God respecteren. Amen. God vereist respect. Wat met Martha? Ze dacht er altijd aan hoe ze voor Jezus een goede maaltijd kon bereiden. Maria wilde graag het woord van God horen, daarom ging ze bij hem zitten en luisterde naar hem. Ze maakte zich niet bezorgd of de kussenslopen waren verschoond, of de gordijnen waren uitgeklopt, dat ze iets te eten hadden of niet. Ze wilde alleen maar horen wat Jezus te zeggen had. Maar Martha wilde altijd een goede maaltijd voor hem koken en er zeker van zijn dat zijn stoel gemakkelijk zat en op de goede plaats stond en dat alles keurig opgeruimd was. Maar zij wilde iets voor hem, voor Jezus doen, op haar manier. Maria wilde het op haar manier doen. Maar op een dag toen Lazarus kwam, veel mensen spreken negatief over Martha, zeggen dat ze meer interesse had moeten tonen. Oh nee, wacht even. Er kwam een tijd voor Martha om de haren te tonen. En toen haar broer Lazarus stierf, stuurde zij iemand naar hem toe, opdat hij zou komen om voor hen te bidden. Hij kwam niet, hij negeerde de oproep. Hij ging ergens anders heen. Ze stuurde opnieuw iemand en weer negeerde hij de oproep. En toen hij dan tenslotte kwam, was het mogelijk geweest dat ze hem tegemoet was gegaan en had gezegd, waarom kwam u niet? Waarom kwam u niet toen ik u riep? Mijn broeder lag hier ziek. Wij hebben onze kerk verlaten. We verlieten onze organisatie. We hebben alles gedaan om uw boodschap te volgen, omdat wij geloofden dat u een man van God was. Maar hoe kan een man van God? En wij zijn 2 wezen. 3 weeskinderen hier. 3 wezen. Die in hun levensonderhoud moesten voorzien door wandtapijten voor die tempel te maken. We waren daar lid van. Onze moeder en vader waren er lid van. Maar omdat u ons betoverde door hetgeen u ons probeert te onderwijzen, te laten geloven, namelijk dat u de zoon van God bent en een door God gezonde profeet en dergelijke. Hoe kunnen wij u ooit geloven, een man die zelfs niet naar mij wil luisteren als ik hem laat roepen? Toen ik in nood was en u nodig had, negeerde u mijn boodschappen en ging gewoon verder. En ik stuurde u weer iemand en u negeerde het nog steeds. Waarom deed u zoiets? Als ze dat had gedaan, zou het verhaal vanavond anders zijn geweest. Maar wat deed zij? Zij rende regelrecht naar de plaats waar hij was, viel aan zijn voeten neer en zei: Heere, indien gij hier geweest waart, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Oh, dat is het. Wat deed zij? Ze toonde respect. Ze was in de tegenwoordigheid van God en ze respecteerde hem. Ze noemde hem haar Heere. Heere, indien gij hier geweest was, niet, ik heb u laten roepen, dat was allemaal vergeten. U bent nu hier, zie. Indien gij hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Hij zei, uw broeder zal weer opstaan. Oh, zei ze, ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten jongste dagen. En hij zei, maar ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, al ware hij gestorven, zal leven. Wie leeft en in mij gelooft, zal in der eeuwigheid niet sterven. Ik geloof, Heer, dat gij de Zoon van God zijt die in de wereld komen zou. Zelfs nu, Heer. Oh. Zelfs nu. Niet, Heer, u behoorde dit of dat gedaan te hebben, maar zelfs nu, wat u God ook vraagt, dat zal God u geven. Dat is het. Want als we dat vanavond tegen iemand konden zeggen. Oh, mijn broeder. Ik geloof dat al wat u van God begeert, God u geven zal. Dan zouden dezelfde resultaten komen. Maar ongeacht wat hij ook was, al was hij, en wij weten dat hij de Zoon van God was. Als zij het niet gerespecteerd had, zou het nooit gewerkt hebben. Dat kwam uit haar hart. Ze zei, ook nu, Heer, wat u God ook vraagt, dat zal God u geven. Dat is het. Dat is het. Zij geloofde het vanuit haar hart. Al zou hij uit jagen of vissen zijn geweest, dat zou haar niets hebben uitgemaakt. Nee, als Elia was vertrokken op een jachttocht of ergens anders was heen gegaan, dan had de Tsunamitische vrouw niet uitgemaakt. Ze geloofde nog steeds dat hij een man van God was, zeker. Ongeacht wat hij deed, hij was nog steeds een man van God. Voor haar, omdat zij God had zien werken in zijn leven. En wat Martha aangaat, ongeacht wat er was gebeurd, zij had gezien wat God voor hem deed. Ze zei, ook nu, Heere, wat u God ook vraagt, God zal het u geven. Oei, daar bent u. Hij zei, uw broeder zal opstaan. Daarop vroeg hij, waar hebt u hem begraven? En zij gingen naar het graf en hij riep Lazarus uit het graf na 4 dagen dood geweest te zijn. Waarom? Omdat Lazarus' zuster respecteerde wat hij was. Als u de man niet kunt respecteren, respecteer dan de bediening die hij heeft in God. Dat is helemaal juist, zie. Respecteer hem als een prediker, uw voorganger, gaat spreken. Respecteer hem altijd. Ik heb gemeenten over hun voorganger horen praten. Ze kletsten gewoon over hem, vernederden hem, maakten hem belachelijk. Hoe kan die voorganger ooit iets voor u doen? Hij kan het niet. U, doe niet, ga niet. Ik zeg dit niet over deze gemeente, maar ik bedoel gemeenten die ik heb gezien. Dat als u moet uw voorganger lief hebben. U moet weten dat hij een menselijk wezen is, maar toch heeft God hem tot zijn voorganger gemaakt. De Heilige Geest heeft dat tot een opziener gemaakt. Daarom moet u hem op die wijze respecteren. En ongeacht wat de voorganger heeft gedaan, wanneer u hem in uw hart respecteert, als Gods dienstknecht, zal God u daarvoor respecteren. Amen. Wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft, zei Jezus. Wie mij niet ontvangt, kan hem niet ontvangen. Zie, zij zeiden dat God hun vader was. Hij zei, uw vader is de duivel. Dus u ziet dat u het moet respecteren en geloven. Geloven dat hij het is. Ja, Martha gelooft het. Vanmorgen tipte ik iets aan over die Syrofenicische vrouw. Toen zij die keer op het toneel verscheen, kijk eens hoe bitterlijk zij werd afgewezen. Maar daar was hij, een Jood, ze was een heidense. En zij liep naar hem toe. Ze wist niet hoe ze hem moest benaderen, maar ze had een nood en ze wist dat hij de Zoon van God was. Zij geloofde het. Als God zijn gebeden voor anderen verhoorde, zou hij ook haar gebed verhoren. En zij wist dat wat hij zei het woord van God was. Als het woord Gods voor de Joden was, was het ook Gods woord voor de heidenen. Wat hij ook zei. En Jezus beproefde haar. Ze zei, Heer, heb medelijden. Nu let op. Nee, hij zei, gij zoon van David. Omdat ze de Joden had horen zeggen, gij zoon van David. Nu, hij was voor haar niet de zoon van David, zie. Dus ze zei, gij zoon van David. Dat zou de wijze geweest zijn waarop een Jood hem benaderd zou hebben. Omdat zij dat van de anderen had gehoord. Ze probeerde te komen zoals zij. Omdat ze op een manier van respect wilde tonen. Ze probeerde haar respect te tonen. En ze deed het niet zogenaamd omdat Jezus dat geweten zou hebben. Nee, hij zou dat geweten hebben. Dus toen zij eraan kwam, zei ze, gij zoon van David, heb medelijden met mijn dochter. Want ze is deerlijk bezeten door een duivel. Hij draaide zich om en keek naar haar aan en zei, het past mij niet het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Was dat niet iets? Dat was iets. Niet alleen verwierp hij haar verzoek, maar hij noemde haar een hond. Dus dat is waar. En een hond is een van de laatste namen die de Bijbel heeft, weet u. Dus hij zei, het past mij niet om het brood der kinderen te nemen en het de honden voor te werpen. Ze zei, dat is waar, Heer. Heer, daar had zij het. Hij was niet de zoon van David voor haar, maar hij was de Heer. Zie, dat is waar, heren. Dat is juist. Maar de kinderen eten de kruimels onder de... Of ik bedoel, de honden eten de kruimels onder de tafel van de meester. Dat deden ze. Dat was het. Dat toonde respect. Haar respect. Jezus keerde zich naar haar toe en zei, groot is uw geloof. Nu, ga naar huis. U zult uw dochter aantreffen zoals u geloofd hebt. Dat is het. Waarom? Door haar benadering. Wat als ze zich zou hebben omgedraaid en gezegd, hij keerde zich om en zei, dat is niet passend voor mij om te nemen. Met andere woorden, het is niet betamelijk. Laten we zeggen dat er een katholiek aankomt. Die zegt, oh broeder Brenham, ik weet dat God uw gebeden voor deze mensen hier verhoort. Wilt u voor mij bidden? En ik zou zeggen, wel, het is niet goed om mijn tijd van deze kinderen hier af te nemen. Ik ben hier om voor deze pinkste mensen te bidden, maar niet voor jullie stel katholieken. Zie? Wat zou zij gezegd hebben? Oh man, ik veronderstel dat u zich hier direct uit de voet had gemaakt. Zie? Maar ze draaide zich om en zei, dat is waar, Heer. Dat is waar, Heer. Maar wij zijn gewillig om, de honden zijn gewillig om de kruimels te eten die van de tafel van de meester vallen. Zie, dat maakte hem snel attent. Hij keerde zich om en zei, groot is uw geloof. En dan is hier nog een ander geval. Zie, het was haar benadering, haar respect. Zij respecteerde God doordat ze hem respecteerden. Zo zien we dat er eens een Romein was. En hij was een groot man. En hij hield van de Joden en hij had een dienstknecht die ziek was. Hij voelde zich niet waardig om het zelf aan Jezus te gaan vragen. Zie, het is nodig dat u zich altijd een stuk kleiner voelt dan u bent. Wees nooit groot in uw eigen ogen zien. Nu, en als u groot bent, laat iemand anders dat van u zeggen zien. Maar nu, als u deze vrouw, of deze man liever gezegd, was een Romeins hoofdman en hij had een zieke dienstknecht, daarom stuurde hij iemand, want hij wilde dat deze zieke dienstknecht werd genezen. En Jezus zei, ik zal komen om hem te genezen. Dus toen hij onderweg was, zag de Romein hem aankomen. Ik stel me voor dat hij zei, oh man, daar komt deze heilige aan. Hier komt die heilige aan. En ik ben een nietswaardige heiden. Ik ben een Romeinse hoofdman. Ik ben een generaal of een officier. Ik ben echt geen Jood. Ik heb er geen enkel recht op dat deze heilige man komt. Ziet u het respect? Ik heb er geen recht op dat deze heilige dienstknecht van God in mijn huis komt. Ik zag hem naar de deur komen en hij riep hem en zei, Heer, ik ben niet waardig dat u onder mijn dak komt. Waarschijnlijk had hij een paleis of een groot huis, want hij was een hoofdman. Zie, ik ben niet waardig dat gij onder mijn dak komt. En ik heb mezelf zelfs niet waardig geacht om naar u toe te komen. Daarom stuur ik iemand van uw eigen gezegende volk, de Joden. Maar ik heb hier een dienstknecht die erg ziek is. En hij zei, ik ben zelf een ondergeschikte. Ik zeg tot deze soldaat, ga en hij gaat. En tot die andere, kom en hij komt. Wat zei hij daar? Ik weet dat gij alle macht hebt. Gij kunt dus tot deze ziekte zeggen, ga en hij gaat weg. Gij kunt tot die zeggen, kom en hij zal komen. Zie, hij herkende het. En zoals hij autoriteit had over deze soldaten, zo had Jezus autoriteit over alle ziekte en kwalen. Je hoeft maar één ding te doen, Heer. Spreek slechts het woord. Dat is het. Spreek slechts het woord. En mijn dienstknecht zal leven. Jezus stopte. Keerde zich om naar de Joden. Hij zei, zelfs in Israël heb ik zo'n groot geloof niet gevonden. Hij zei, het is nu in orde met uw dienstknecht. Amen. Waarom? Omdat hij het respecteerde. Hij respecteerde Jezus Christus, die de God des hemels was. Nu, ik vermoed dat het al laat wordt. Ik wil nog slechts één ding zeggen, en dat is dit. Al dit grote respect enzovoort is tegenwoordig op de een of andere manier anders. God kan tegenwoordig iets doen en dan lachen de mensen erom. Ik geloof dat we tegenwoordig anders zijn dan toen de Heilige Geest 40 jaar geleden voor het eerst begon neer te komen. Maar wat hebben de mensen gedaan? Zetten de predikers gevangen, noemden hen heilige rollers, gingen op de, wilden hen zelfs geen eten geven in de steden en al dat andere. Ze moesten koren pletten en op de spoorrails om in leven te blijven. Wat deden ze? De gemeente leed nog eens zo'n 40 jaar. En ze gingen door van alles heen. Twee oorlogen in die tussentijd, zie. Duizenden van hen werden gedood, terwijl ze misschien al naar huis had kunnen gaan. Nu, wat had er kunnen plaatsvinden toen God in de laatste dagen de Heilige Geest begon uit te storten op de gemeente? Wat had er 25 jaar geleden kunnen plaatsvinden toen hij zijn tekenen en wonderen en wonderwerken begon uit te storten? Wat had er kunnen gebeuren als de mensen zich eromheen hadden verzameld? Wat deden ze? Ze zeiden: het is toverij, het is hypnose, hij is een telepaat, hij is dit, dat of wat anders. Wat zou er gebeurd zijn als het hele land zou zijn samengekomen en gezegd had: gezegend zij de naam des Heeren? Wat als de Methodisten en Baptisten en Presbyterianen en alle de handen ineengeslagen hadden en gezegd hadden: God zij gedankt, hier hebben we naar uitgekeken. De Heilige Geest wordt uitgestort. Want hier zijn mensen die visioenen zien. Hier zijn profeten onder ons. Hier zijn al de grote gaven. Sprekers met tongen. Hier zijn mensen met goddelijke genezing. Hier wordt alles over ons uitgestort. God zij gedankt. Het kwam door een nederige kleine groep, de Pinkstermensen genaamd. Laten we alle weer teruggaan naar de Bijbel. Laten we teruggaan, broeders. Onze organisaties opbreken en alle één broeder zijn. Wat zou er gebeurd zijn als al de grote kerken bij elkaar gekomen waren, broeder? Er zou vandaag zelfs geen ziekenhuis in het land nodig zijn geweest. Juist. Nee. En zouden zulke krachtige en grote gaven en wonderen onder de mensen gewerkt hebben, zou zo'n respect geweest zijn. En misschien zou de gemeente reeds naar huis zijn gegaan en zou het duizendjarige rijk aan aanvang genomen hebben. Maar nee, ze minachten het. Ze noemen hen heilige rollers, de kranten schreven elk wat lastelijke, smerig iets wat ze maar konden vinden en gebruikten elk vuil woord dat ze maar konden nemen en dergelijke dingen. En de kerken schaterden erom en lachten erom en maakten hen belachelijk en stuurden hen weg. En trachten hen uit de steden weg te houden en al deze dingen met minachting. Nu. Ik zou daar veel over kunnen zeggen, maar het wordt al laat. Laat me nu komen tot de Branham tabernakel, alstublieft. God begint nu gaven over ons uit te storten. Wij zien het. Nu, wat is vandaag de gave van God? Het is de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die in ons is. We moeten die respecteren. We moeten het respecteren bij elke persoon waar hij op komt. We moeten geven aan de goddelijke gaven van God, wanneer hij deze gaven zendt, ongeacht hoe werkelijk ze zijn, het zal ons nooit helpen totdat wij op een plaats komen dat we er respect voor kunnen hebben. Iemand zou een profetie kunnen geven. Als u niet in die profetie gelooft, zal het u nooit enig goed doen. U moet eerbied hebben en u moet het respecteren. U moet geloven dat het van God komt. Geloven tot het bewezen is fouten zijn. Als het dan bewezen is fouten zijn, dan hebt u het recht om het niet te geloven. Laat er dan niet meer mee in. Maar zolang het bewezen wordt dat het de waarheid is, geloof het dan. Zoals de oude Samuel zei op die dag toen zij een koning verlangde, en zei: ik wil u één ding vragen. Heb ik ooit enig geld van u aangenomen? Heb ik u ooit om levensonderhoud gevraagd? Of heb ik u ooit iets gezegd in de naam des Heren dan dat het kwam te geschieden? Hij zei: u hebt geen koning nodig en uw koning zal u geen goed doen. En hij vertelde hun dat. Hij stelde hun een vraag en zei: heb ik u ooit iets verteld als zo spreekt de Heere, dan dat het kwam te geschieden? Nu, toen toonde het volk Samuel geen respect. Oh, dat weten we, Samuel, dat is zo. We kunnen niet zeggen dat u ons ooit iets verteld hebt dat niet juist was, maar toch willen we het op deze manier doen. Zie, dat moet u niet doen. U moet het op Gods wijze doen. Wanneer wij de Heilige Geest ontvangen, is dat niet de handschudden van de voorganger. De Heilige Geest ontvangen is Christus in u aannemen, omdat hij Gods boodschapper voor de dag is. De Heilige Geest is Gods boodschapper. En we moeten hem respecteren. Als hij komt, zegt dan niet: kijk, zie die vrouw daarin zuigen en huilen, die tranen lopen over haar wangen. Moet je die man daarin zien, die zijn handen schudden, hij trilt en hij huilt. Weet je wat het is? Dat is een hele hoop opgewerkte emotie. U lastert de Heilige Geest. U moet dat respecteren. Ik herinner mij dat ik enige tijd geleden in Oregon was, ongeveer 12 jaar geleden, en er kwamen 2 katholieke verslaggevers naar me toe, niet omdat ze katholiek waren, dat heeft er niets mee te maken, want ik heb evenveel protestanten gehad en zelfs meer protestanten dan katholieken die mij belachelijk maakten. En toen kwamen deze meisjes naar me toe om een verslag te maken. En zodra ze binnenkwamen, ving ik de geest op. Zodra ze binnenkwamen. En ik zei: goed, nu, wat voor kritiek heeft u in petto? En dit meisje nam een sigaret en begon, en ik zei: steek dat ding niet aan terwijl u in mijn verblijfplaats bent. Laat het achterwege. Ze zat daar een tijdje en ze keek me aan alsof ze dwars door me heen kon kijken. En toen begon ze te spreken en ze zei: wel, ik wil u enkele vragen stellen. Ik zei: ga uw gang. Ze zei: hoe komt het dat u verbonden bent met het stelletje heilige rommers hier? Ze zei: bent u een van hen? Ik zei: ik ben een van hen. En ze zei: zo, wilt u mij vertellen dat daar iets vrooms aan zou zijn? Ik zei: niet zoals een katholiek zou, zoals u het zou geloven. Ze zei: hoe weet u dat ik katholiek ben? Ik zei: ik weet dat u katholiek bent. Ik zal u zeggen hoe uw naam is, zie, en wie u bent. Ze viel bijna achterover van verbazing. Ze zei, wel, wilt u mij vertellen dat dat soort mensen, zoals ze zeggen, hier op aarde zullen leven en in de hemel zullen zijn? Ze zei, ik zou niet graag in de hemel willen zijn met dat soort mensen. Ze zei, maakt u zich daar niet al te veel zorgen over? Zolang u op deze wijze denkt, zult u daar zeker niet zijn. Zie? Ik zei, u hoeft zich daar helemaal geen zorgen over te maken. Ik stond daar en keek naar haar recht in haar gezicht. En er zaten een paar broeders daar in het gebouw. Ik zei, ik wil u niet irriteren, maar ik wil u alleen laten weten waar u staat, zie. En ik zei, u wilt gaan schrijven, u bent hierheen gekomen om wat nieuws te vergaren, maar u zult nooit schrijven wat ik u verteld heb. U zult er uw eigen verhaal over maken. Ga uw gang, doe dat, maar ik wil u één ding zeggen. U kunt elke laster schrijven die u maar wilt. Ik zei, voor u zult sterven, zal mijn stem opnieuw in uw oren klinken. Als dat niet gebeurt, dan weet u dat ik een valse profeet ben. Ik zei, nu schrijf maar wat u wilt, dat is uw zaak. Ik geef u de vrijheid te schrijven wat u maar wilt. Maar voordat u sterft, zult u mijn stem in uw oren horen schallen en het zal u geen goed doen. Nu ga uw gang en schrijf wat u wilt. Ze stond daar een poosje. Ze zei, wel, wat denkt u van dat stel idioten die daar gisteravond aan het schreeuwen waren en tekeer gingen? Ik zei, ze zijn alle christenen. Christenen? Ik zei, zeker zijn het christenen. Ze zijn christenen, vervuld met de Heilige Geest. En ze zei, dat is niet de Heilige Geest. Ik zei, wat zou u dan de Heilige Geest noemen? Om te zien wat zij erover te zeggen had. Ik zei, ik zou u graag iets willen vertellen. Ze zei, wel, ik zou mezelf niet willen vereenzelvigen met zo'n stel als dat. Ik zei, ik denk niet dat er veel gevaar voor u is dat u zich daar ooit mee zult vereenzelvigen. Ik zei, want als u zich ooit met God of met een van de heiligen zou vereenzelvigen, dan zou u zich op die wijze vereenzelvigen. Ze zei, de heilige uit de Bijbel. Ik zei, ja, ik zei, uw gezegende maagd Maria, zoals u haar noemt, die uw godin is, moest voordat God haar in de hemel kon laten komen, tot de Pinksterdag komen en de Heilige Geest ontvangen en waggelen als een dronken vrouw onder de kracht van God. Ze zei, dat is een leugen. Ik zei, blijf even rustig. Ik sloeg hier het boek open en zei, kijk hier, sloeg het open, hier staat het duidelijk in het boek. Ze draaide haar hoofd om. Ik zei, je hebt zelfs niet de dapperheid om Gods woord te lezen. Zie? Zei, zeker. Zie, oneerbiedig. Zei, u kunt nu uw pakje sigaretten daar van de tafel nemen en gaan als u klaar bent. Maar ik zei, ik wil dat u één ding weet. U mag schrijven wat u maar wilt, maar denk aan de laatste woorden die ik zeg. In de naam des Heer, u zult het zich herinneren voordat u sterft. Ze heeft nooit iets geschreven. Zo is het. Ze zag er vanaf. Wat is het? Minachting. Proberen er grap over te maken. Ze doen iets. Maar ze weten niet wat ze doen. Is juist. Maar hier in de tabernakel willen we dat u allen hier deze dingen weet. Wanneer God de Heilige Geest op de mensen begint uit te storten, heb ik soms mensen meegemaakt die in het vlees gingen, terwijl ze onder de zalving van de Heilige Geest waren. Ik heb hen met bepaalde dingen tot extreme dingen zien vervallen, maar zeg er niets over. Respecteer het. Buig uw hoofd. Misschien begrijpt u het niet, ik evenmin, maar ik wil het hoe dan ook respecteren. Nu, we moeten God eerbiedigen. En wanneer God de Heilige Geest uitstort, dan dank ik gewoon en zeg, dank u, Hemelse Vader. U doet iets voor die arme, dierbare ziel, die ik, evenals ik op een dag naar uw huis wil komen. En ik ontmoet mensen, zoals eens een broeder hier zei, die een bediening heeft, dat ik over hem gesproken had. En we haalden alle banden op en stuurden ze naar hem toe, dat was broeder E.E. Allen. En hij beweerde dat ik gekheid over hem had gemaakt, toen ik sprak over het komen van bloed uit je handen, en omdat het uiteindelijk een bewijs van de Heilige Geest te noemen, en ik geloof dat het bloed en olie was wat uit zijn handen en vooruit kwam, en dergelijke. Hij zei dat ik dat belachelijk had gemaakt en hem verteld had dat het van de duivel was. Ik reageerde erop en ik schreef hem een brief. En ik zei, broeder Allen, hij schreef een stukje wat u hebt gehoord, gelezen, beste broeder Brennan. En toen verstuurde hij traktaten door het hele land. En in plaats daarvan dat hij mij opzocht om erover met mij te spreken, deed hij dat. Maar nu, hier is wat ik gezegd heb. En ik zei, u zal de banden van al de 6 avonden in Phoenix nemen en ze u toesturen en het u aantonen. Dat deden Leo en de anderen. Ze hebben de banden van naar hen toegezonden. En ik zei, zelfs één keer werd uw naam genoemd. Mensen legden briefjes op mijn preekstoel, waarop stond, broeder Brennan, broeder Allen is hier kort geleden in de stad geweest en vertelde ons dat het uiteindelijke bewijs van de Heilige Geest dat bloeden aan de handen was en het bloeden in het gezicht en olie die uit de handen stroomt, dat dat het uiteindelijke bewijs was. Ik zei, ik ben het niet met broeder Allen eens dat dat het doorslaggevende bewijs is van de Heilige Geest, omdat er nergens in de Bijbel staat dat zij ooit bloeden uit hun handen en dat er olie uit hun gezicht en handen kwam als bewijs dat zij de Heilige Geest hadden. Ik zei, de Heilige Geest was de kracht van God in hun leven. En Jezus zei, deze tekenen zullen hen volgen die geloven. In mijn naam zullen zij duivelen uitwerpen enzovoort. Maar ik zei, er is één ding. dat ik over Bruce Allen zou willen zeggen, dat is dat hij een groot man van God is. Als ik zo goed kon prediken als broeder Allen, zou ik nooit een genezingsdienst houden, dan zou ik alleen het evangelie prediken. Zie, nadat hij dat schrijf had rondgestuurd en van alles, dat ik dat gedaan had, alleen maar omdat ik iemand anders was gezegd had, maar al ben ik het met de broeder niet eens over zijn theorie, dan zou ik de broeder zeker niet willen belasteren. En toen stond ik daar die avond in Minnesota, in Minneapolis, Minnesota, dat was daar in die grote kathedraal of tempel, bij Gordon Peterson. En daar was die man die dat boek tegen A.A. Allen geschreven had. En alles over hem had gezegd wat maar gezegd kon worden. Hij zei dat hij zelfs de vermetelheid had gehad om dat boek over bijtende duivels te schrijven. Over die vrouw die die afdrukken op haar handen kon tonen. Waar een duivel haar gebeten had en dergelijke dingen. Nu zeker, ik weet niet of dat waar kan zijn of niet. Omdat de duivel een geest is. Maar deze vrouw beweerde stellig dat een grote harige duivel naar haar toe kwam. En haar overal in haar handen en in haar gezicht had gebeden en al dat soort dingen. En zei dat A.A. Allen dat boek had geschreven. En de man die het boek had geschreven, had een vriendelijk artikel over mij geschreven. En hij zat precies die avond daar in mijn samenkomst. Broeder Peterson en anderen hadden mij verteld dat hij er zat. En hij schepte over mij op en hij kwam Ellen af. Ik dacht, dit is een moment dat ik het voor broeder Ellen kan opnemen. Dus toen ik het podium opkwam, zei ik, ik las hier het artikel in de krant vandaag, dat deze man in deze stad niet, terwijl ik wist dat hij er zat. Ik zei, hij sprak hierin over Ellen met al deze kritiek. Ik zei, hoewel ik waardeer dat de man mij het compliment gaf om me te zeggen dat ik niet uit was op een geld en dergelijke dingen, en dat ik de meest ordelijke samenkomst van hen allemaal had enzovoort, de fijne dingen die hij zei, ik waardeer dat. Maar als deze man, die dit artikel hier in de krant schreef, ooit zijn notities beter had nagekeken, dan had hij nooit gezegd dat A.A. Allen dit boek Bijtende Duivel schreef. A.A. Allen heeft dat boek helemaal niet geschreven. Ik ken de man die het schreef. Hij heeft dat boek helemaal niet geschreven. En als deze man zijn artikel nooit nauwkeuriger heeft nagekeken dan zo, dan betwijfel ik of de rest van wat hij ooit over broeder Allen heeft geschreven de waarheid is. Ik nam het op voor broeder Allen. En ik zei, bovendien, als broeder Allen fout zou zijn, zou ik liever bij de oordeelstroom mijn plaats naast broeder Allen innemen in het verkeerde, terwijl hij probeert zielen voor Christus te winnen, dan te bekritiseren wat de man tracht te doen. Amen. Zo is het. Jazeker, en ik sta voor een ieder die de naam van Jezus Christus aanroept, of hij nu protestant is, katholiek of wat hij ook is. Misschien ben ik het wat theologie betreft oneens met hem, maar ik wil hem respecteren als een dienstknecht van Christus. En als mijn broeder, zie, en het maakt mij niet uit wat hij doet. Wij moeten respect hebben voor de Heilige Geest. Precies juist. Beslist. En wanneer we dat zullen doen, dan zal God zijn zegeningen onder ons uitstorten. Al zijn wij hier maar met een klein groepje van vanavond binnen zitten. En als wij ons gewoon allemaal aan één zouden sluiten en goddelijk respect zouden hebben voor God en voor de Heilige Geest voor wat hij doet in deze dag. Als we elke gave en elke bediening die hij in ons midden zendt zou respecteren. Dan zal God gewoon doorgaan met zijn geest op ons uit te storten en dan zullen we in een aantal groeien en vermeerderen. Gelooft u dat niet? Zeker, we moeten God eerbiedigen. Laten we onze hoofden een ogenblik buigen voor gebed. Voordat we in gebed gaan, zou ik graag willen weten of er hier iemand is die wil zeggen, broeder Branham, ik wil dat u voor mij bidt dat ik groot respect voor God zal hebben. Dat ik altijd in staat zal zijn mijn mond te houden tegen de dingen van God. Ongeacht wat het zijn mogen, en dat God in mijn hart respect zal plaatsen voor elke goddelijke gave die hij in de gemeente zendt. Wilt u dan even uw hand opsteken en zeggen, bid voor mij. God zegen u, bijna elke hand in het gebouw en ik heb de mijne ook omhoog. God help mij om een dienstknecht van u te zijn. Help mij mijn broeders te respecteren. Help mij mijn zusters te respecteren. En iedere geest van God die in de samenkomst komt. Of het nu het spreken in tongen is. Of het uitlegging van tongen is. Of dat het profetie is. Of dat het gaven van onderscheiding zijn. Wat het ook is. Daarvan zal ik zeggen, o Heere Jezus, zend ze. Zend ze, o Heer. Ik ben u dankbaar. Uw hemelse Vader. Wij weten dat Gij een groot en vreselijk God zijt. Wij weten dat uw toorn verschrikkelijk is. Want wanneer uw toorn eenmaal ontstoken is, dan is het een verschrikkelijk iets. De toorn van God kan de wereld in een seconde vernietigen. Maar wanneer u neerziet op het bloed van de Heer Jezus, dan wordt uw toorn afgewend. Overberg mij in de rots der eeuwen. Heere God, houd mijn ziel bedekt door het bloed van de Heer Jezus. Niet alleen de mijne, Heer, maar ook die van degenen die hier vanavond zijn. We hebben u lief, Heer. En elke gave die Gij ons gegeven hebt, hoewel ze ons alles mogen noemen wat ze maar willen, Heer, dat zal toch niet. We willen daar niets mee te maken hebben. We respecteren u hoe dan ook. De verhevene, de grote Heilige Geest. We hebben u lief, Vader. Wij danken u voor gaven van genezing onder ons. Wij danken u voor de gaven van profetie onder ons. Wij danken u voor de gaven van tongen en de gaven van uitlegging. En o God, wij bidden dat u gaven onder ons blijft zenden. Gaven van de grote Heilige Geest. Boven alle dingen, Heer, hebben wij de grootste waardering in onze harten voor die grote, algenoegzame gaven van Jezus Christus. Wij danken u voor zijn genade en zijn barmhartigheid, die al deze kleine dingen tot onze beschikking stelt, door zijn plaatsvervangend lijden en bloedstorting op Golgotha. Hij heiligt de gewone mensen die hem gaarne horen. En heren, we zijn zo blij dat u naar gewone mensen komt. In de Bijbel, in het evangelie van Lucas, lezen we dat het gewone volk hem gaarne hoorde. Tegenwoordig zegt men, oh, dat is maar een gewone groep. Maar heren, dat is de groep die u hoorde toen u hier in het vlees was. Het gewone volk hoorde u graag. De hooghartige mensen, de rijken, en vele van de zulken wilden u niet horen. De koningen, de machtigen, machthebbers, de priesters van die dag wilden u niet horen. Maar het gewone volk ontving u gaarne. Vader, we zijn vanavond gewone mensen en we ontvangen u gaarne. We zijn blij, zoals zij, toen zij terugkwamen en zich verheugden en bedachten hoe wonderbaar het was dat toen zij hen smaden en hen voor van alles uitmaakten, hoe gelukkig zij waren dat zij de smaad van zijn naam konden dragen. En ze waren zo blij, omdat het voor hen een voorrecht was te lijden voor de naam van Jezus Christus. Vader God, wij voegen ons bij de discipelen van die dag. En zeggen, we zijn blij. We staan vanavond zoals Paulus destijds, toen hij voor Agrippa stond. Hij zei, naar de weg die zij ketterij noemen, krankzinnigheid, noemen, dat is de wijze waarop ik de God van onze vader aanbid. Toen Agrippa zei, Paulus, uw vele studie heeft u in de war gebracht, zei hij, ik ben niet in de war, Agrippa. En toen kwam hij uiteindelijk tot een plaats waar hij zei, gij overtuigt mij er bijna van om een christen te worden. Hij zei, ik zou willen dat u was zoals ik, echter zonder deze boeien en ketenen. O God, wat een liefde had Paulus, dat hij zei vervloekt te willen zijn, opdat zijn volk gered zou kunnen worden. O Vader, geef ons zulke liefde voor elkaar. Geef ons die onsterfelijke liefde, die welvoegelijkheid, dat respect voor elkaar, om genoeg christen te zijn. Dat wij over elkaars fouten kunnen heenkijken. Heenkijken over, omdat iemand die gezegend is door God een fout kan maken. O Vader, laat ons niet naar die fout kijken, wetend dat dat een dierbare broeder is die misschien door Satan in de val gelopen is. Maar als dat met hem gebeurde, dan bidden wij, Heer, dat u hem of haar zult helpen daaruit vandaan te komen. Dat wij liefde in onze harten zullen hebben om er achter de verloren schapen aan te gaan en hen naar de kudde terug te brengen. Sta toe, Heer, vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Sta toe, Heer, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Broeder Neville spreekt een profetie uit. Ja, ik zeg tot u vanavond, mijn volk, dat ik uw aandacht heb gevestigd op deze speciale gelegenheid, om de dingen te begrijpen die ik vanavond tot u heb gesproken, met betrekking tot mijn bediening. Ja, ik zeg vanavond, gij hebt wel gedaan dat gij naar mijn stem geluisterd hebt, en acht hebt geslagen op mijn dienstknecht, zoals hij tot u gesproken heeft. Want vanavond heb ik opnieuw het ambt van zijn bediening betuigd. Ja, van mijn dienstknecht en mijn profeet. Doordat ik hem in uw tegenwoordigheid heb gebracht, al deze twee keren vandaag. Ik zeg, laat uw hart vanavond gewoon in u versmelten. Omdat ik met genezing in deze avonddienst ben. En tot op deze dag, ik ben opnieuw aan u het ambt van mijn profeet aan het openbaren in deze dag. Ja, ik zeg, hoor hem in deze dingen die hij vanavond tot u heeft gebracht. Want voorwaar, ik zal u belonen met vele dingen die in uw huis zullen komen. En ja, ik zal voor u zorgen als een zorgzame vader die zorgt voor zijn kinderen. En voorwaar, mijn dienstknecht vanavond, ja, ik heb u opnieuw verheven in de ogen van deze mensen die naar u hebben opgezien. En ik zeg, mijn dienstknecht, ja, ik ben met u geweest. En ja, ik zal doorgaan met u te zijn. En op u zal ik deze dingen doen neerdalen die de bediening van mijn profeet volgen. Ja, ik zeg dat ik u zal zegenen in vele dingen en op vele plaatsen. Ik zeg dat ik deze keer opnieuw zal bevestigen aan het hart van de mensen dat, ja, dit de tijd is dat we deze zaken op orde behoren te zetten. Zodat u zou zien, mijn volk, open uw ogen en ontvang het vanavond, want ik zeg dat ik onder u ben, om u overvloedig te zegenen. O, ik snoei de ranken dagelijks, omdat sommigen niet hebben geloofd. Hoor mij vanavond en keer uw hart naar mij en naar het ambt van mijn profeet. Zo spreekt de Heere. Halleluja.
Amen.
Dank u, Heer. Dank u, Vader. Geprezen zijt Gij, Heer, o Heilige. Hoe glorierijk zijt Gij, Vader. Hoezeer danken wij U, Heer. Wat een troost is het, de tegenwoordigheid van de Heilige Geest te ervaren en Hem tot ons te horen spreken door menselijke lippen. Bevestigend dat Hij nog steeds altijd God blijft en in ons midden is. Wij danken U hiervoor, Vader. Ga met ons door, Heer. Verdraag ons, opdat wij Uw volk mogen zijn. Door Jezus Christus vragen wij dat. Amen. Is het niet wonderbaar om een christen te zijn? Is het niet wonderbaar om God te kennen en ons bewust te zijn van zijn tegenwoordigheid? Te bedenken dat Hij dit nu vandaag zelfs voor de tweede keer deed. Vandaag sprak Hij tot de zuster hier om in dat licht te komen, zoals Hij gekomen was. En sprak Hij tot hen omdat zij de boodschap geloofden. Hij is wonderbaar, is het niet? Hebt u Hem niet lief? Hoeveel hebben Hem lief met heel hun hart, met geheel hun ziel. Hij is wonderbaar. Laten we nu gaan staan, terwijl we dat goede oude lied zingen, waar we alle van houden. I love Him. Zijn niet wonderbaar? Wonderbaar. Nu, denk aan de dienst van woensdagavond. En dan zal ik, zo de Heere wil, volgende week zondag weer hier zijn, zo de Heere wil, bid voor ons gedurende de week, terwijl we nu onze hoofden buigen in gebed, zal ik broeder Neville, onze voorganger, vragen hier te komen voor de laatste woorden die hij u wil meegeven.